Leden van de Raad, ik heet u hartelijk welkom. En ik heet welkom de leden van het college, pers, veel mensen op de publieke tribune, allemaal hartelijk welkom. En ambtelijke ondersteuning en ook de bodes, een hartelijk welkom. En daarnaast natuurlijk de mensen die via internet luisteren en kijken. Echt fijn dat jullie kijken. Ik heb geen berichten van verhindering ontvangen en dat klopt ook, want alle stoelen zijn bezet. En één is er vandaag zelfs twee keer bezet. Want er is een wisseling van de wacht waar we zo dadelijk bij gaan stilstaan. Leden van de Raad, ik kom bij aan de punt 3, het vaststellen van de agenda. U heeft ontvangen een tweetal verzoeken tot interpellatie van de Partij van de Arbeid. En die worden aan de agenda toegevoegd als de punten 10a en 10b. Als u althans daarmee wil instemmen, en dat doet u gelukkig. En dan stel ik u voor om het afscheid van mevrouw Verkijk van het CDA naar voren te halen en te koppelen aan punt 5 van de beëdiging van de heer Beuzen, haar opvolger die ik ook vandaag al welkom heet. Vindt u dat goed dat we dat bij elkaar doen? Maar dat doen we alleen als mevrouw Verkijk belooft om te blijven voor de naborrel. Ja, dat is gelukt. Dat is gelukt. Dan D66 had het onderwerp duurzaamheid en milieuprogramma 2012 geagendeerd voor deze vergadering als bespreekpunt. D66 heeft laten weten dat het wat hun betreft na een nadere beantwoording ook een hamerpunt kan zijn. Gaat u ermee akkoord dat het een hamerpunt is? Dat is het geval. En dan punt 11 van de agenda van vanavond handelt over de bestemmingsplanwijziging voor Elswoud Hoek. De ontwikkelingen van de laatste tijd. In ogenschouw nemend wil ik u voorstellen om vanavond deze voordracht niet te behandelen, maar te heragenderen voor de volgende vergadering voor de gemeenteraad van 29 maart 2012. Kunt u daarmee akkoord gaan? Ja, dat is het geval. En dan heb ik een aantal mededelingen. Vindt u het goed dat ik hier mededelingen doe en dan u? Ja. Dat is in het kader van de aanvraag van de eigenaren van Elswoud Hoek is door deze eigenaren al op gewezen dat naar hun mening de fractievoorzitter van de VVD verwijten te maken valt. Het presidium heeft daar afgelopen maandag over gesproken. Afgelopen dinsdag over gesproken. Ik lees het gewoon fout voor. Staat ook dinsdag. Omdat de integriteit een hoofdpijler is van het raadswerk, neemt het presidium de situatie serieus en zal een delegatie van het presidium, bestaande uit twee fractievoorzitters, namelijk mevrouw Jeltes en mevrouw Wolf, en de raadsvoorzitter, dat ben ik, ondersteund door de griffier, ze zit naast me, op zeer korte termijn de feiten nader inventariseren en betrokkenen worden uitgenodigd. En na afronding van de inventarisatie zullen de resultaten met u gedeeld en besproken worden. En dan heb ik een mededeling om straks over te kunnen gaan tot de beëdiging van de heer Beuzen als lid van deze gemeenteraad, wil ik graag een commissie van onderzoek van de geloofsbrieven benoemen. En ik verzoek thans mevrouw Wolf, de heer Heukels en de heer Schuring zitting te nemen in deze commissie. Er staat een hele wonderlijke typfout. Om zitting te nemen in deze commissie en de heer Heukels die te laten voorzitten. Ik zie dat u dat vreugdevol aanvaardt. Dank u wel. En dan, wie van u heeft een mededeling? Meneer Burgers, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de afgelopen weken hebben heel veel raadsleden en duo-commissieleden en collegeleden meegedaan aan de invulling van raadslid in de klas. Ik wil u daar in ieder geval allemaal nog bedanken voor uw bijdrage daarvoor, want zonder de bijdrage is het niet mogelijk om dat tot een succes te maken. U heeft allemaal, als u hebt deelgenomen, een evaluatieformulier ontvangen. En ik zou u willen vragen, per e-mail deze week, heb ik dat gedaan. Er zijn inmiddels al van de scholen al 4 binnen. 1 duo-commissielid heeft hem al ingestuurd. En de overige mensen hebben tot 31 maart de tijd om het ingevuld en al naar mij toe te mailen. Want hoe meer er zijn, des te beter het we de volgende keer weer kunnen doen.
Ik ben het met u eens. Ik complimenteer de Raad met het feit dat dit initiatief genomen is. En ik bedank de leden van het college dat ze hun tijd hebben vrij willen maken om eraan deel te nemen. Dan anderen een mededeling? Anderen een mededeling? Nee? Dan kom ik bij agenda punt 5a. En ik ga eerst, als u dat goed vindt, mevrouw Verkijk toespreken. Lieve Margreet, geboren en getogen in Bennebroek en altijd van jongs af aan betrokken geweest bij je directe leefomgeving. Op allerlei fronten ben je actief geweest. Ook toen je een voor mij onbegrijpelijke uitstap maakte naar Vijfhuizen om daar een tijd te wonen. De dorpsraad en de basisschool De Tweemaster waren zeker blij met je inbreng en je inzet voor het dorp en voor de bewoners. De betrokkenheid die je ook van nature hebt, was het begin van een politieke carrière die in 2008 een voor jou toch wel heel bijzondere en ook onverwachte wending nam. Want natuurlijk ben je altijd actief geweest in het dorp en ook toen je weer terugkwam in Bennebroek, maar dat je met voorkeurstemmen onverwacht voor jou in de gemeenteraad bent gekomen, dat was voor jou een verrassing en daar heb je zelfs even over moeten nadenken. Toch heb je de handschoen opgepakt en je stapte de gemeenteraad in, fris en vol energie, en het bleek ook dat het te combineren was met je werk en verantwoordelijkheden in het provinciehuis in Haarlem van Noord-Holland. Hoewel het raadswerk zelf een nieuwe dimensie voor je was en het je eigenlijk ook zomaar overviel, heb je het heel erg goed opgepakt. Ook die stapels lezen, je hebt het gewoon gedaan. En bovendien ook je een beeld vormen over dingen die voorheen bijvoorbeeld nooit voor Bennebroek aan de orde waren, om dat heel erg serieus te benaderen en ook diepgaand. Margreet, ik wil je bedanken voor je betrokkenheid en voor je stille vasthoudendheid. Denk maar eens aan de kascommissie, hoe verschillend er ook over gedacht mag worden. Maar je hebt daar enorm en onverdroten aan gewerkt. Maar ik wil je niet alleen bedanken voor je betrokkenheid, ik wil vooral niet vergeten je ook te bedanken voor je altijd goede humeur. Je hebt gekozen en hoewel we je gaan missen, wordt je keuze zeker gerespecteerd. Je blijft actief deelnemen aan de fractie, maar op de achtergrond en je blijft daarmee, en dat vinden wij fijn, toch ook een beetje in de buurt. En er komt tijd voor privézaken en voor hobby's. Daar ga ik daarna over praten, want ik wil zelf ook weer wat meer snappen van privézaken. En tijd voor lange wandelingen komen opnieuw. Ik wil je graag een blijvende herinnering aan Bloemendaal aanbieden namens de Raad. En dat doe ik in de vorm van deze ads. En ik hoop dat je er een mooi plekje voor vindt. Ja, dat is leuk. Dames en heren, ik mag het voor de laatste keer zeggen. Ik geef het woord aan mevrouw Verkaik, CDA.
Ja, dank u wel. Dank u wel voor uw mooie, warme woorden. Ik wil graag ook het college heel hartelijk bedanken. Ik heb het heel prettig gevonden, de toegankelijkheid. Als ik belde of iets vroeg, altijd meteen antwoord. Dat geldt ook voor de Griffie en de medewerkers, de bodes. En vooral mijn fractie, die ga ik inderdaad wel missen. Maar inderdaad, ik blijf ook betrokken. Dat vind ik toch fijn, want ik voelde me betrokken. Ik blijf ook betrokken. En de leden van de raad, ook heel hartelijk bedankt. En ik wens u heel veel wijsheid in de komende tijd. Dank u wel.
Dank u wel. De voordracht en het onderzoek van de geloofsbrieven en de beëdiging van de heer Beuze gaan wij ter hand nemen. Mag ik de commissie van het onderzoek der geloofsbrieven verzoeken met de commissie mee te gaan voor het toetsen der bescheiden? Ik schors de vergadering voor 3 minuten. Leden van de Raad, ik heropen de vergadering. Ik verzoek u uw plaats in te nemen, zodat ik het woord kan geven aan de heer Heukels. Ja, nog intel. Nog...
Dank, meneer de voorzitter.
Intel.
Oh, pardon.
Ja, de rust is weergekeerd. Meneer Heukels, Libera Bloemka.
Ja, ik dacht dat u het woord
en
al had
en in technische tijd.
Pardon?
In technische tijd.
Dank, meneer de voorzitter. Ik laat dit anders graag aan de VVD over. Maar goed, de commissie heeft de geloofsbrieven allemaal onderzocht en die komt tot de volgende conclusie. Dat alle bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de heer G.J.H. Beuzen, op donderdag 2 februari 2012 moet dit zijn. Er staat een kleine typfout, denk ik. Oh nee, 2000, ja. Benoemd tot lid van de Raad van de gemeente Bloemendaal en rapporteert de Raad van de gemeente Bloemendaal dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle eisen de gemeente gestelde eisen voldoet en de commissie adviseert dan ook tot toelating als lid van de gemeente Bloemendaal, maar ik zou willen voorstellen om de data in deze besluit aan te passen, meneer de voorzitter.
Dat zal ik doen als ik het teken, dank u wel.
Ja.
Maar ik mag de conclusie trekken, samen met de heer Heukels, dat de geloofsbrieven in orde bevonden zijn. En daarom nodig ik de griffier uit om de heer Beuze de raad in te geleiden, zodat wij hem de eed kunnen afnemen. Leden van de raad, ik verzoek u op te staan.
Ja, dank u.
En dat verzoek ik eigenlijk aan iedereen. Meneer Beuze heeft aangegeven te kiezen voor de eed. Ik lees hem aan u voor en dan hoop ik dat u daarop wilt antwoorden. Ik zweer dat ik, om tot raadslid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen.
Zo hartelijk helpt mijn volgende.
Ik feliciteer u als lid van de gemeenteraad van Bloemendaal.
Dank u wel.
Thank you. Mag ik de raad heropenen? Leden van de raad, wij komen bij agenda punt 6, het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 januari 2012. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, dus we stellen ze conform vast. Dan kom ik bij de lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad. Van de zijde van het college. En daarin staat dat de burgemeester het initiatief neemt om samen met de raad een voorstel te maken voor de aanpak van de kerntakendiscussie. Die is geagendeerd voor de komende commissievergadering bestuur en middelen, dus kan die er daarna af. Dan wethouder Scheps gaat een antwoord geven op de vraag naar de relevantie van de VNG-brief over de regionale uitvoeringsorganen in relatie tot grotere regionale samenwerkingsverbanden. Wil je er iets over zeggen wanneer dat komt? Nee, het is gewoon in de maak. Ja, dan wethouder Bruggeman heeft toegezegd om alle notulen die betrekking hebben op de gymnastiekvoorzieningen voor scholen aan de kom. Oh, ik zit ontzettend ernaast te beunen, want ik zit ijverig dingen van bestuur en middelen voor te lezen. Ja. Oké, dat is een reset, hè? Maar ik heb toch 5 verrassingen voor u. Wethouder Kokke zegt toe dat het terrassenbeleid wordt geformuleerd en dat tot die tijd aanvragen worden aangehouden. De toezegging zal dan blijven tot het terrassenbeleid is geformuleerd. Het verzoek van de Partij van de Arbeid om het onderwerp nevenfuncties in een volgende commissie bestuur en middelen te agenderen is gehonoreerd. Dat is wel een raadstoezegging. Die is al gehonoreerd, dus die kan er dan vanaf. En dan wethouder Kokke zegt toe dat de raad voor de zomer 12... te informeren over de prestatieafspraken in het kader van de woonvisie. En ik denk dat dat wethouder Schep moet zijn. Zijn we dat eens? Wethouder Schep is het er ook mee eens, dat helpt. Dan, dus dat veranderen we op die manier. Dan de TA 32, het verzoek van de Partij van de Arbeid.
De voorzitter,
mevrouw Wolf.
Wat was het vorige verzoek wat wij hadden gedaan om de nevenfuncties te agenderen?
Om het onderwerp nevenfuncties te agenderen. En dat was naar aanleiding van een raadslid dat zei, ik ga nu even niet meedoen vanwege. Weet u wel? Dus het had duidelijker geformuleerd kunnen zijn, maar dat is wel het onderwerp. Ja?
Het gaat niet zozeer om de nevenfuncties, maar hoe je als raadslid opereert.
Daar gaat het over. Heeft u ook echt gelijk in. Ja. Dan het verzoek van de Partij van de Arbeid om te spreken over het budgetrecht van de raad, toegespitst op de praktijksituatie van het godsdienstonderwijs. En ik neem aan dat daar een stuk voor wat wordt voorbereid. Wethouder Bruggeman. Ik denk dat dit vooral gaat over het budgetrecht, dus dat dit een stuk is voor de bestuurde middelen. Ja, dat vindt de Partij van de Arbeid ook. Dan stel ik voor dat we het daar gaan agenderen. G4 neemt er nota van. Dan gaan we het oplossen. Dan wethouder Kokke zegt toe dat in zaken de oude kern Bennebroek hij na de afronding van de bezwarenprocedure op het onderwerp zal terugkomen bij de raad. Er zit wat overbodigs in, want dat denk ik dat het sowieso zou gebeuren.
Voorzitter,
maar goed, ten overvloed.
Ik heb daar een opmerking bij, met het laatste punt. Ja. Het, ging, nou, het staat een beetje in zijn algemeen, het staat hier zo geformuleerd. En ik ken de heer Kok als iemand, als een man die altijd terugkomt, dus het is alleen maar te prijzen. Maar het, ik wil graag even preciseren waarover dat ging. Het ging namelijk om twee dingen die we in de commissie grondgebied aan de orde hebben gehad. Het eerste ging over een, naar mijn idee, noodzakelijke of gewenste aanpassing van de verordening van de commissie van advies over bezwaar en beroepschriften. Daar ging, dat was het eerste punt. En het tweede punt was een toezegging die naderhand gedaan is dat het voorontwerp bestemmingsplan Oude Kern Bennebroek, dat het eerst met de klankbordgroep zou worden besproken, alvorens dat zou worden gepubliceerd en in de televisie zou gaan. Dat waren de twee punten die hierop betrekking hebben. Misschien is het handig om dat er op een of andere manier bij te formuleren.
Wethouder Kokke.
Ik deel uw mening helemaal, want met name het eerste punt, ik meen dat ik dat namens de voorzitter heb mogen toezeggen. Dus dat lijkt me goed om dat op te nemen. En ten aanzien van het tweede punt heb ik dat inderdaad ook vandaag laten bevestigen aan de klankbordgroep, dat het concept voorontwerp eerst met de klankbordgroep wordt besproken.
Daarmee is door uw gezamenlijke inspanning de toezegging geherformuleerd en geplaatst. Ja? Kan ik dit onderwerp afronden? Komen wij... Ja.
Meneer Boeijink, VVD. Voorzitter, wij constateren dat we nog een toezegging van de wethouder missen. En dat is de toezegging dat aan de Lage Dennedalseweg, dat plan of dat besluit wat daar nog genomen moet worden, dat daar een beleidsvraagstuk van gemaakt werd. En hoe heet het ook weer de villa? Villa Els...
Elhorst.
Hoe? Elshof, de Villa Elshof kwestie. Daar zou een beleidsdocument komen om de principiële vragen daarin te beantwoorden. Toezegging heeft de wethouder gedaan.
Wethouder Kokke?
Nou, wat ik volgens mij gezegd heb, is dat we de Villa Elshof, er is een principeverzoek binnengekomen. En ik meen dat ik gezegd heb dat we dat op basis van de standaardprocedure zullen behandelen. Ik heb zeker niet toegezegd dat als een bevoegdheid van het college is dat we daar een raadsvoorstel van gaan maken. En als ik het verstandig acht om met u daarvoor overleg te hebben, dan zal ik dat zeker doen. Dat is wat ik volgens mij gezegd heb.
Meneer Boeijink.
Nee, voorzitter, ons staat echt heel duidelijk voor dat we, en dan kunnen we natuurlijk een video terug gaan kijken, maar volgens mij hebben we zeer nadrukkelijk gevraagd om beleidsuitgangspunten geformuleerd te krijgen over kwalitatieve en kwantitatieve kwesties die daaraan vastzitten. En daar heeft de wethouder ja op gezegd.
Ja, maar ik denk dat dat hetzelfde is wat u zegt. Dat is, volgens mij met andere woorden hetzelfde. Maar u gaat ervan uit dat het automatisch hier komt. En wat ik zeg, ik maak er een voorbehoud bij. Als er standaardbeleid is en het past in het standaardbeleid, dan zie ik niet in waarom ik daarvoor naar de raad zou moeten komen. Want u heeft dat vastgesteld en daar handel ik naar. En dan kunt u wel elke dag kunt u zeggen, ja, ik heb beleid vastgesteld en ik kom er vandaag uit dat ik daar in de raad over ga praten. Maar zo heeft u het niet georganiseerd. Ik heb aangegeven, en dat houd ik overigens voor heel aannemelijk, dat het onderwerp zich wel degelijk leent voor een behandeling van de raad. En dan kom ik er zeker mee terug. Maar als u zegt, moet u luisteren, u moet sowieso op een punt waar de raad geen bevoegdheid heeft, terugkomen met het onderwerp. Ja, dan gaat u de verhoudingen tussen raad en college fundamenteel wijzigen. En dat ga ik hier niet zitten bepleiten.
Meneer Boeijink.
Weet u, voorzitter, ik denk dat we er maar gewoon in grondgebied dan maar weer op doorgaan. Hè?
Akkoord. Dan komen we bij de lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad per 23 februari. Leden van de raad, de heer Vermeulen, heeft het college en de raad een brief gestuurd met een verzoek over de afvalinzameling. Het college heeft op dit verzoek negatief gereageerd en in de commissie van bestuur en middelen van 11 februari heeft u deze lijn en de brief onderschreven. Het is gebruikelijk dat brieven van inwoners van Bloemendaal namens de raad door het college worden afgedaan. Bij dit agendapunt wordt dat altijd afgesproken. En zo zal ook de brief aan de heer Vermeulen door het college verder worden afgedaan. Om te voorkomen dat hierover onduidelijkheid zou ontstaan, leek het me verstandig om dat hier nog even expliciet te formuleren. Zijn er andere punten over van de ingekomen stukken die u aan de orde wil stellen? Nee, dan is dat zo. Alice, ja hoor, mevrouw Jeltes.
Dat is nummer 26. Dat is een brief van Paswerk en daar zenden onze informatie toe over de stelselwijze van werk en inkomen. En zij noemen daar een of andere nota, die zit er niet bij. En dat lijkt misschien toch nuttig als wij als leden van, in ieder geval de leden van de commissie samenleving, die nota krijgen. Dus daar zou ik om, en dan bij punt 27, bureau discriminatie Kennemerland, heb ik eigenlijk een vraag aan het college waarom Bloemendaal niet mee heeft gedaan. Of heeft Bloemendaal een nul omdat we zo slecht hebben gescoord? En dan nog punt 5 van collegebrieven. Er is een derde managementrapportage van de IASZ. Maar onder het nummer wat erbij staat heb ik dat niet kunnen vinden op Corsa.
Ik stel voor dat ik uw mededelingen over de eerste twee brieven als een verzoek om agendering oppak. En dan worden ze geagendeerd in de commissies en dan komen vanzelf de bijliggende stukken bij en dan kan het aan de orde komen. Vindt u dat goed? Ja? En over het derde punt, ja, daar weet ik niet goed wat ik daar... Dat wordt nagekeken en het wordt u bericht en als het u wordt bericht, wordt het alle leden van de raad bericht. Ja? Kunnen we daarmee de ingekomen stukken als afgedaan beschouwen? Aldus. Leden van de raad, wij zijn aangekomen bij het vragenhalf uur. Er zijn een tweetal vragen van de Partij van de Arbeid binnengekomen. U had er maar één in de recente post, maar er was er ook één van de vorige week. We hebben de gewoonte om het op volgorde van binnenkomst te doen. Dus ik geef graag eerst het woord aan de Partij van de Arbeid voor die twee vragen. Daarna aan Liberaal Bloemendaal en daarna aan het CDA. Het vragenhalf uur... Om nou aan het begin van het vragenhalf uur... een elektronische storing te veroorzaken. Ja, dat is... de vragenhalf uur is volgens onze spelregels echt een vragenhalf uur. Er zijn nu 5 vragen. Als ze alle 5 aan de beurt komen, moeten we bondig te werk gaan. U gaat het voorbeeld geven. Meneer Schel, Partij van de Arbeid.
Dank u wel. Het is een hele eer, voorzitter. Dank u. De eerste vraag die we hebben ingediend is de volgende. Wat is de achterliggende reden om een aparte samenwerking met Heemstede op het gebied van de AWBZ aan te gaan? Wat doet Haarlem-Malide? Zandvoort en Haarlem die trekken hierin toch al gezamenlijk op. En zou het voor dit beleidsterrein niet meer voor de hand liggen om daarbij aan te sluiten, ook gezien de relatie met de WMO?
Ik denk dat ik die vraag aan wethouder Bruggeman voorleg ter beantwoording.
Voorzitter, wat wij in februari gestuurd hebben, dat is de startnotitie met plan van aanpak. En in wezen is elke gemeente heeft zijn eigen startnotitie. Wij hebben weliswaar samen met Heemstede dit opgepakt omdat we onder de IAS vallen, waar Haarlemmerliede zelf heeft gezegd wij willen dat alleen doen. In deze startnotitie staan een aantal fasen binnen het proces. Binnen het proces staat als eerste een inventarisatie en analyse, waar we ook een tijdpad neerzetten van de aanpak en waar we ook de bekende budgetten, zoals ze genoemd zijn, hierin staan. Die ziet u hierin tegen. Waar we nu mee verder gaan, dat is met de uitwerking ervan. En de uitwerking daarvan zullen we inderdaad taken zowel op lokaal, regionaal als interregionaal met alle gemeenten overwegen. Er bestaat al een regionale en een interregionale werkgroep AWBZ.
Meneer Schel.
Een klein vervolgvraagje. Zouden wij dan bijvoorbeeld ook de overeenkomst, de startovereenkomst tussen Zandvoort en Haarlem kunnen inzien?
Interim-wethouder, hebben we nu de andere raadsleden de kans om een vraag te stellen? Ja, hè, dat is deze termijn. Andere leden op dit punt? Nee, wethouder Bruggeman.
Zandvoort heeft zijn eigen startnotitie en Haarlem ook. Ze hebben wel gekozen voor een gezamenlijke uitwerking.
Ik heb toevallig de burgemeester van Zandvoort afgelopen dinsdag gezien. En die heeft mij duidelijk gemaakt dat Zandvoort en Haarlem een gezamenlijke startnotitie gemaakt hebben.
De wethouder.
Nou voorzitter, dat is mij niet bekend, maar waarom, dat ga ik natuurlijk uitzoeken voor u. En als die er is, dan krijgt u hem.
Ja. Dat was uw eerste vraag. Ja, tweede vraag van de Partij van de Arbeid.
Voorzitter, afgelopen weekend zijn de verkeerslichten in Bennebroek op het kruispunt Binnenweg Schoolaan, Bennebroekelaan Meerweg, buiten werking geweest. Van vrijdag einde van de middag tot en met medio maandagochtend. En vooral voor overstekende fietsers en voetgangers heeft dit op de drukke zaterdag en op die maandagochtendspits geleid tot echt onverantwoord onveilige situaties. Is het college zich bewust van deze onveiligheid op een van langzaam verkeer toch al moeizaam en moeilijk kruispunt? En de tweede vraag is meteen na het intreden van die storing is er stevig aan de bel getrokken, ook bij de politie, omdat bij de gemeente niet meteen gehoor kon worden gekregen. En de vraag is, waarom is er dan tot maandag gewacht met het verhelpen daarvan? En de laatste vraag is, die kunt u al vermoeden, kan het de volgende keer misschien sneller? Dank u wel.
Een verse wethouder is voor deze vraag. Mevrouw Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik vond het natuurlijk ook heel vervelend en ook... het is vervelend als zo'n gevaarlijke situatie daar ontstaat, als die verkeerslichten het niet doen. Zeker voor voetgangers en fietsers. Het is natuurlijk niet voor niets dat daar verkeerslichten staan. Maar het feit dat dat in het weekend zo is blijven liggen, heeft te maken met een contract dat wij hebben afgesloten. En dat contract hebben wij overgenomen uit de gemeente Bennebroek. Bloemendaal had geen verkeerslichten. Wij hadden daar geen ervaring mee. En wij hebben dus gewoon het beleid van de gemeente Bennebroek gecontinueerd. We zijn op zoek gegaan in het dossier, want we wilden natuurlijk heel graag dat contract zien. En vooral ook wat de achterliggende gedachte is bij het contract. Om want in het contract staat dat we alleen op normale werktijden de verkeerslichten gaan aanpassen. Daar hoort natuurlijk een prijsplaatje bij, dat begrijpt u. Dus wij gaan een onderzoek doen. Wat kost het nu? Wat kost het als dan, als je meer controle wil, dus ook in het weekend direct willen optreden? En dan is het aan u om dat te heroverwegen. Ik kan u in ieder geval vertellen dat in de periode Bloemendaal, dat is nu al 3 jaar, dit de eerste keer is, mij bekend, dat de verkeerslichten het niet doen. En dat u dus de afweging moet maken tussen risico en kosten, of dat wel of niet gedaan wordt. Maar op basis van dit contract is het alleen in werktijden passen we het aan. Ja. Voorzitter, dank u wel.
Meneer Schuil.
Ja, een korte volgvraag toch. Dat, op de eerste plaats, we zijn natuurlijk al 3 jaar zijn we gezamenlijke gemeente, Bennebroek en Bloemendaal. Dus wat dat betreft zijn er nu wat andere tijden. De vraag van mij is in ieder geval, gezien de kosten, die snap ik wel, maar is er dan bijvoorbeeld geen prioriteitenlijst te maken van bijvoorbeeld waarbij dat kruispunt in ieder geval waar we het nu over hebben, een beetje meer in de aandacht komt te staan?
Intel. Andere leden op dit punt? Ja hoor, meneer Burger.
Dank u wel. Ja, ik heb eigenlijk een aanvullende vraag. Er zijn meer verkeersregelinstallaties in Bennebroek. Bijvoorbeeld ook de kruispunt Rijksstraatweg, Zwarteweg, Bennebroekelaan. Daar zou het ook kunnen gebeuren. Zou u dat ook in het geheel kunnen betrekken als u dan toch de contracten na gaat kijken?
Andere leden. Wethouder Schep.
Dank u wel, voorzitter. Ja, natuurlijk hebben we dat meteen overwogen. Hè? Er zijn nog 3 anderen. Maar dit soort dingen, daar sta je natuurlijk niet bij stil op het moment dat het allemaal goed gaat. Dan continueer je gewoon het huidige beleid. En op het moment dat er iets gebeurt, dan vraag je je af, is het wel zo verstandig? Nou, dat moment is nu gekomen en ik zal u daarover terugmelden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Heukels voor een mondelinge vraag, de heer Bloemendaal.
Dank, meneer de voorzitter. In mijn vraag die ik aangekondigd heb, heb ik het woordje zojuist staan, maar deze week ontdekte ik via de gemeentelijke website dat de gemeente het kantoorpand aan de Brouwers Kolk blijkbaar eergisteren in de verkoop heeft gehad, althans duidelijk zichtbaar, misschien wel eerder, maar in ieder geval zichtbaar. En daarvoor wil ik het college in ieder geval een aantal vragen stellen. En dat is, loopt het college niet vooruit op een nog te nemen besluit van de gemeenteraad om al dan niet definitief in te stemmen met de bouw of verbouw van het huidige gemeentehuis? Dat is de eerste vraag. Frustreert het college hiermee niet een mogelijk referendumuitslag waardoor de gemeente sowieso niet meer terug kan? En dient het college, dat is de laatste vraag, dient het college voor de verkoop van gemeentelijk bezit niet eerst de instemming van de raad te hebben? En daar wou ik bij aan vragen, dat is later opgekomen, heeft het college ook opschortende voorwaarden opgenomen in de voorwaarden voor de verkoop?
Wethouder Dank u wel. Wethouder Kokken.
Dank u wel, voorzitter.
Graag ga ik in op de vraag van de heer Heukels. Of het college niet vooruit loopt op het nemen besluit van de gemeenteraad. Nee, dat is niet het geval. Integendeel, de raad heeft bij amendement van 26 mei 2011 het college juist de opdracht verstrekt om de markt te verkennen en de verkoopmogelijkheden concreet te maken, zodat duidelijk is of het gebouw af te stoten is en tegen welke prijs. Ik meen zelfs dat de raad heeft gezegd dat als het definitief ontwerp in de raad aan de orde is, dat dan concreet moet worden aangetoond of het gebouw verkocht kan worden en tegen welke voorwaarden. En daarvoor moeten we het wel in de verkoop brengen. Dus we handelen op basis van een in deze raad aangenomen amendement. Nog even het volgende. In de verkoopinformatie is duidelijk opgenomen dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te verlenen aan de koopovereenkomst. Dus het gaat onder voorwaarden in de verkoop en dat nadrukkelijk rekening gehouden moet worden met het feit dat de verkoop van de locatie pas definitief kan zijn als over de centrale huisvesting definitief door de raad is besloten. Frustreert het college hiermee niet een mogelijke referendum? Ik moet u zeggen dat ik die relatie niet zie, maar misschien dat u dat wat kan toelichten. Dient het college voor de verkoop van de gemeente bezit niet eerst de instemming van de raad te hebben? Nou, dat is inderdaad het geval. Vandaar dat we die voorwaarden ook in het verkoopproces hebben opgenomen. En in die zin kan ik ook bevestigend antwoorden op uw opsortende vraag. We zijn met de voorbereidingen bezig. Als het zover is, dan kom ik bij u terug. Maar ik handel helemaal in opdracht van de raad. Ik kan u vertellen dat er een aantal, wat betreft het gemeentehuis van Bennebroek, ondertussen een aantal biedingen zijn binnengekomen. En daarvan gaan we met twee partijen verder praten. Dat zijn allemaal voorwaarden waar je vragen over hebt. Wat bedoelt u daarmee en wat gaat u daarmee doen? Dus we gaan nu verder met twee partijen die geïnteresseerd zijn in het Bennebroek. En wat betreft de Brouwers Kolk zijn er wel gegadigden, maar die laten merken dat ze meer tijd nodig hebben om te kunnen beslissen of de Brouwers Kolk een optie voor ze is. En we hebben gemeend, u suggereerde het al, dat er al een niet zichtbaar verkoopproces was. Dat klopt inderdaad. Om daar ook een zichtbaar verkoopproces van te maken door het door middel van een advertentie onder een brede doelgroep bekend te maken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Heukels, de Bloemendaal.
Ik wil de wethouder vragen of hij ook bereid is onder vertrouwelijkheid of geheimhouding namen van potentiële kopers of geïnteresseerden van Brouwers Kolk te geven onder geheimhouding.
Andere leden? Nee, dan de wethouder.
Voorzitter, misschien is het goed dat ik daar even over nadenk.
Daar komt u op terug.
Ja.
Ja. Dan, dat is het einde van deze mondelinge vraag. Komen we bij het CDA voor het stellen van de mondelinge vraag. Meneer Burger.
Dank u. Afgelopen dinsdag diende voor de rechtbank in Haarlem de zaak omtrent de oude kern Bennebroek. En dan met name datgene wat ook in de vorige raad aan de orde is geweest. De CDA-fractie heeft hier een aantal vragen over. Kan het college enig inzicht geven in het verloop van de zitting? Want ik neem toch aan dat de gemeente Bloemendaal ook vertegenwoordigd is geweest. Volgens informatie dient de gemeente binnen 2 weken een uitspraak te doen op het, zeg maar wat ik noem het echte bezwaar. Dus dat is het niet naleven van de verordening interactieve beleidsontwikkeling. En de informatie heb ik van de bezwaarmakers zelf. Als dit zo is, gaat dit echt lukken volgens u? En wie dient dan de uitspraak te doen? De raad of het college? Om weer niet in de situatie te geraken zoals we die de afgelopen raad hebben gehad.
Wethouder Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. De zitting die diende afgelopen dinsdag en liep parallel met een collegevergadering. Ik kon daardoor niet aanwezig zijn. En dan kan ik dus ook niet uit de eerste hand informeren wat zich daar afgespeeld heeft. Natuurlijk waren we vertegenwoordigd. De rechtbank had van tevoren al aangegeven dat de zitting zou gaan over de vraag of de bezwaarmakers wel of niet ontvankelijk waren. Om die vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om vast te stellen of er een besluit was genomen. Want je bent alleen maar wel of niet ontvankelijk als er wel of niet sprake is van een besluit. Dus ik ben erg benieuwd wat de rechtbank gaat vinden of er wel of geen besluit heeft plaatsgevonden. Dat wachten we af.
En pas als er een besluit is genomen en pas als bezwaarmakers ontvankelijk worden verklaard, dan vindt er een, kan er eventueel een inhoudelijke behandeling van een vraagstuk plaatsvinden. De rechtbank heeft aangegeven dat op 2 april de uitslag is. Bij mijn weten zonder enig voorbehoud. Dus die uitslag die komt er op 2 april. Er is wel gevraagd of de gemeente een besluit zou willen nemen over de verordening interactieve besluitvorming. Maar ik meen te weten dat dat niet een voorwaarde is om dat besluit te kunnen nemen op 2 april. En het is nog te vroeg om het daarover uit te laten. We zullen ons daarover beraden. Afhankelijk daarvan kijken of daar wel of niet een besluit over genomen moet worden. Voorzitter, ik zou tenslotte hier willen herhalen wat ik al 2 keer hier heb gezegd. 1 keer in de commissie en 1 keer in de raad. Dat wat betreft het college er geen misverstand hoeft te bestaan. Wij zijn bereid om met iedereen in Bennebroek die iets over de oude kern heeft graag in contact te treden, de input te vernemen en daarover van gedachten te wisselen. Daar zijn wat betreft het college geen rechtszittingen voor nodig. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Burger.
Als ik uw antwoord goed begrijp, is het zo dat u op dit moment nog niet vooruit wil lopen op een mogelijke beslissing op dat ene aspect. Ik zou u wel willen vragen om dit wel langs de raad te laten lopen. Omdat het natuurlijk, omdat er toen een hoop misverstanden over waren. U heeft er als college ook voor gekozen om die uitspraak van vorige keer langs de raad te geleiden vanwege een bevoegdheidsgebrek. Want daar ging het in feite om. Wij dachten er anders over. Maar het lijkt me handig inderdaad om, als het aan de orde is, om dan de raad er een uitspraak over te laten doen. Om gewoon echt misverstanden te voorkomen. En niet weer in allerlei rechtszaken te geraken. Want dat hebben we ook nu en zeker in de toekomst. Want er komen nog meer visies binnenkort. Bijvoorbeeld Bloemendaal aan Zee. En ik denk niet dat we erop zitten te wachten om weer in zo'n heel proces te geraken.
Wethouder. Oh nee, eerst andere leden. Ja, meneer Heukels.
Ja, ik heb een aanvullende vraag op die 2 weken termijn. Laten we even aannemen of dat 2 of 3 weken is. Wat als het college zich daar niet aan houdt? Aan die termijn om te reageren? Dat zou ik graag van de wethouder willen horen.
Andere leden. Wethouder Kokker.
Meneer Burger, hartelijk dank voor uw suggestie. Ik zal er zeker binnen het college aandacht aan besteden. Maar ik zou daar eigenlijk ook, net als op een eerdere vraag heb gereageerd, op willen zeggen dat het college niet de intentie heeft om de bevoegdheden te wijzigen. We moeten zeker geen fouten maken met de toekenning van bevoegdheden. Maar als het hier gaat om de bevoegdheid van het college, heeft het college denk ik niet op de voorhand al reden om zich onder curatele van de raad te laten stellen. En ik neem ook aan dat u daar zelf ook geen enkele aanwijzing toe heeft. Maar als het een bevoegdheid van de raad is, komen we er absoluut bij u terug. En ik ga zeker ook dat punt natuurlijk heel zorgvuldig bekijken. Wat betreft de vraag van de heer Heukels, meen ik eigenlijk al mijn best gedaan te hebben om dat in eerste termijn te beantwoorden. Voor zover mijn informatie strekt, heeft de rechtbank niet de voorwaarde gesteld dat het college een besluit moet hebben genomen over het wel of niet toepassen van de verordening interactieve besluitvorming. De rechtbank heeft alleen gevraagd of het college daartoe bereid is. Daarvan heb ik gezegd dat we dat in overweging hebben genomen en ik heb aangegeven dat bij mijn weten de rechtbank heeft gezegd dat ze onvoorwaardelijk op 2 april een uitspraak zullen doen.
Dank u wel. Daarmee hebben we het einde van het vragenhalfuur bereikt. Binnen het half uur. Ja, de prestatie. Het voorbeeld van de heer Schel is gevolgd. De raad gaat vervolgens over tot het vaststellen van het duurzaamheid en milieuprogramma 2012. Dan is aan de orde de interpellatie van liberaal Bloemendaal in zaken de afschrijvingstermijn van de centrale huisvesting. In de vorige raad is daar al over gesproken. Met instemming van de raad is er nu gekozen voor een vervolg. Om dat toch zo inhoudelijk mogelijk kunnen doen, hebben we in het presidium het voorstel omarmd om de normale interpellatieprocedure te gaan. Dat betekent dat de interpellant heeft twee keer de gelegenheid om te spreken, de andere raadsleden één keer. Dus dat gaat eigenlijk in hetzelfde format als we net het vragenhalf uur hebben gedaan. Meneer Heukels, ik geef u het woord.
Ik heb nog een ordevoorstel, een aanvullend ordevoorstel, want nadat deze interpellatie komt, komt de PvdA eigenlijk met hetzelfde onderwerp als interpellatie. En ik stel eigenlijk voor om beide interpellaties te verweven, omdat het raar zou zijn, althans onpraktisch zou zijn, dat de wethouder dan twee keer moet krijgen. Ik ken de vragen en de opmerkingen niet allemaal van de PvdA. Van mij is al een stukje bekend. Het lijkt me veel praktischer om dat in één ruk te doen, als u dat...
Ja, ik begrijp het hartstikke goed. Ik ga het aan de raad vragen. Het voorstel is om de agendapunten 10 en 10a in elkaar te schuiven. En dat betekent dat ik dus ook twee keer een voortermijn geef aan de twee aanvragende partijen. De raad is akkoord. Al dus, vruchtbaar voorstel. Meneer Heukels, wilt u beginnen of mevrouw Wolf?
Eigenlijk de ladies first eigenlijk.
Ja, dat krijg ik ook.
Eigenlijk wel,
mevrouw Wolf, ja. Partij van de Arbeid.
Ik heb de vragen op schrift ingediend, zoals hoort, 48 uur van tevoren. Ik ga dat nu gewoon voorlezen. Ja? Goed, de accountant heeft naar aanleiding van de vraag over de te hanteren afschrijvingstermijnen bij de verbouw van het gemeentehuis het volgende aangegeven. Dan komt er een citaat. Het is aan de gemeente Bloemendaal om de afschrijvingstermijnen van de investeringen, zowel maatschappelijk als economisch, te bepalen. De afschrijftermijnen zijn in de verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2011 nader uiteengezet. De afschrijftermijn voor nieuwbouw van gebouwen is gezet op 40 jaar, artikel 6 lid 3 van de verordening. Wij constateren, wij, dus de accountant, dat een afschrijftermijn van 40 jaar voor investeringen in de nieuwbouw van de gemeentelijke huisvesting in de praktijk een gangbare termijn is. De PvdA-fractie heeft grote bewondering voor de wijze waarop dit antwoord door de accountant geformuleerd is. Inderdaad is de afschrijvingstermijn voor nieuwbouw in die verordening door de Raad op 40 jaar gesteld. Dit in tegenstelling tot renovatie en verbouw, waarvoor een termijn van 25 jaar geldt. Dan laten we de installaties nog even buiten beschouwen. Indien onze bewondering naar de vragensteller moet gaan, horen we dit graag. Maandagavond is een lid van het college, wethouder Kokke, bij de vergadering geweest van de CDA-fractie. De PvdA-fractie was hiervoor ook uitgenodigd, maar wij hebben aangegeven de voorkeur te geven aan openbare debatten. Mede daarom nu deze vragen. Ons is te oren gekomen dat wethouder Kokke bij de fractie van het CDA zou hebben aangegeven dat voor het college het gebruik van de gebouwen het richtsnoer is van de afschrijving. Voorts zou de wethouder aangegeven hebben dat in het algemeen slechts een klein deel van de verordeningen wordt toegepast. Naar mening van de PvdA geeft dit alles verwarring die wij graag opgehelderd willen hebben. Tot dit moment, dan komt de eerste vraag aan, tot dit moment lijkt het nog zo te zijn dat alle verordeningen gelden voor iedereen binnen de gemeente Bloemendaal en dat bij overtreding deze gehandhaafd worden. Kan het college aangeven wanneer dit beleid gewijzigd is en hoe de burgers van deze gewijzigde situatie op de hoogte gebracht zijn en wanneer de raad dit zal vernemen? Vraag 2. Kan het college aangeven of wel duidelijk is welke delen van verordeningen toegepast worden en welke niet, of gebeurt dat at random? Vraag 3. Stel dat het beleid weer gewijzigd wordt en we toch verordeningen gaan naleven als gemeente. Kan het college dan aangeven in hoeverre en waarom het verbouwen van het gemeentehuis onder de noemer nieuwbouw valt? En hier moet ik even een paar cijfers toevoegen. Op basis van het stuk van het college uit 2011-055441... Dat stuk hebben we bestudeerd en nogmaals bestudeerd moet ik zeggen, als je uitgaat van renovatie en 25 jaar afschrijving, betekent het op jaarbasis 257.139. Als je uitgaat van de installaties 15 jaar, betekent het op jaarbasis 172.000. En dat betekent totale afschrijvingskosten per jaar niet 225.000 zoals het college zegt, maar 429.146. Dat is nogal een verschil. En dan laat ik hier nog even buiten beschouwing, omdat het niet een agendapunt moet worden, dat we niks de punt dat het eigen vermogen van de gemeente flink daalt, dat we geen rentelasten berekenen en dat in de 3-locatiescenario een post onvoorzien van 12% is opgenomen en in de 1-locatiescenario een post onvoorzien van 1,5%. Dus het betekent nog wat nieuwbouw of renovatie. Indien u dit laatste niet kunt doen, dus niet kunt aangeven waarom het onder de noemer nieuwbouw valt, kan het college dan aangeven wanneer de raad een wijziging van de financiële verordening tegemoet kan zien. Dat was het.
Dank u wel. En voor het verslag, at random betekent naar willekeur. Meneer Heukels.
Ja, dank meneer de voorzitter. Ik ga natuurlijk niet herhalen wat vorige keer al door mij naar voren is gebracht. Dan neem ik van de woorden die ik toegesproken heb geen woord van terug. We hebben inmiddels, en dat was het punt, een brief gekregen van de accountant van 2 februari 2012. Ik neem aan dat de hele raad dat heeft gekregen. Naar aanleiding van die brief hebben wij, althans iemand namens ons, onderzoek gedaan. En die heeft die bewuste meneer CYN gebeld van dit kantoor. Dat is dus niet de man die de handtekening heeft gezet, maar de brief beantwoord heeft. En die heeft aangegeven dat hij alleen deze vraag, zoals die hier in dit stuk staat, is voorgelegd. Vervolgens hebben wij informatie bij de ambtelijke dienst laten uitvoeren. En daar werd mij medegedeeld dat al mijn vragen over de criteria, wanneer er sprake van nieuwbouw, wanneer er sprake van verbouw, aan de accountant zijn voorgelegd en gevraagd om daarop te reageren. Met andere woorden, er zit behoorlijke ruis hier tussen wat er nou precies is gebeurd. Vorige keer heeft de wethouder gezegd dat hij uitvoerig en langdurig met de accountant heeft gesproken. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Het antwoord van de accountant, die zegt, oké, die omzetbelastinguitspraak, die telt niet. Er zijn intussen, ik heb 30 of 40 uitspraken over de omzetbelasting, waar nadrukkelijk wordt gezegd in al die uitspraken, nieuwbouw is echte nieuwbouw, en dan is het volledige nieuwbouw, ook de façade. En anders als er de façade blijft staan, dan is het gewoon renovatie, maar geen nieuwbouw. Dus die uitleg over die twee begrippen is klink en klaar, in ieder geval in die uitspraken allemaal. En die hebben we gevraagd hoe dat dan zit met onze verordening. En wat antwoordt dan de accountant, en die is daar best wel slim in op pagina 2. Want die zegt namelijk, geeft dan wel degelijk ineens een antwoord en speelt de bal terug naar ons, naar de raad. Want hij zegt het is aan de gemeente Bloemendaal om de afschrijftermijnen te bepalen. Want, zegt hij, die staan in de verordening. Nou, dat wisten we allemaal al, daar hebben we om gevraagd. En de afschrijftermijn voor nieuwbouw, zoals hij zegt, is gezet op 40 jaar. En wij constateren dat een afschrijftermijn van 40 jaar voor investering in de nieuwbouw van de gemeentehuisvesting in de praktijk een gangbaar termijn is. Maar dan weet ik nog steeds niet welke criteria nou worden toegepast voor nieuwbouw of voor verbouw. Maar hij zegt, luister eens gemeenteraad, jullie moeten eigenlijk jullie eigen verordening toepassen en handhaven. Dat zegt hij. En wij als gemeenteraad hebben destijds bepaald in 2009, in 2010, in 2011, in 2012, exact dezelfde formulering, dat wij twee, in artikel 6, twee verschillende afschrijftermijnen hebben. Voor nieuwbouw 40 jaar en voor verbouw en renovatie hebben wij 25 en voor installaties 15. Het college heeft continu gezegd, er is geen sprake van nieuwbouw, maar renovatie, maar bijna nieuwbouw. Dus geen nieuwbouw. Als je dus dat leest als het college nu zegt, wij gaan afschrijven voor 40 jaar, dat betekent impliciet dat ze de eigen verordening naast zich neerlegt, waar duidelijk dat onderscheid is gemaakt. Waar wij als raad een onderscheid hebben gemaakt en hebben gezegd, zo moet het al jaren. Want ik heb eens even nagedacht, een nieuwbouw of een verbouw, stel eens even een uitbreiding. Uitbreiding kan onder renovatiebal, is altijd nieuw. Want het was er daarvoor nog niet. Dus het dak hierboven, die verhoging, is altijd nieuw. Maar de rest van het pand, de hele buitenkant, alles blijft gewoon staan. Er is dus helemaal niets van nieuwbouw in de zin van het begrip. Het is allemaal renovatie. En wij gaan nu het college toestaan als raad impliciet een verordening anders toe te passen dan waarvoor wij hem bedoeld hebben. En terwijl we, en dat vind ik het probleem waarin dit zit, dan gaan we betekenen dat we anderen dan wij zelf, als het om andere mensen gaat, in dit geval gaat het om onszelf, die gaan we houden aan de verordeningen. Die zeggen we, dat staat in de verordening, daar moet u zich aan houden. Maar waar het onszelf betreft, gaan we hem qua uitleg aanpassen aan de beste manier zoals het ons uitkomt. Normaal mens zou zeggen, dat is meten met twee maten als we dat doen. En ik vind dat we dat niet moeten doen. Ik kom daar straks met een motie ook over terug. Ik vind het gevolg van het feit dat de accountant zegt, jullie moeten het zelf bepalen, want jullie hebben dat allemaal de verordening gesteld. En we hebben daar het onderscheid, heel simpel,
dan hebben wij ons ook te houden als raad aan de verordening en aan die uitleg. En niet gaan we marchanderen als raad, toestaan dat het college een andere uitleg aan gaat geven. Dus ik wil dat straks bij motie. Zal ik hem nu alvast voorlezen? Wat wilt u, of wilt u eerst de wethouder laten?
U mag zelf kiezen wanneer u de motie wil indienen.
Dan lees ik hem straks voor zodra de wethouder gereageerd heeft. En de andere partijen mogelijkerwijs.
Dank u wel. Ik geef het woord voor de beantwoording aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga eerst de vragen van mevrouw Wolf van de Partij van de Arbeid beantwoorden. Ik ga maar meteen naar de vraag toe. De vraag is, tot op dit moment lijkt het nog zo te zijn dat alle verordeningen gelden voor iedereen binnen de gemeente. Kan het college aangeven wanneer het beleid gewijzigd is? Mevrouw Wolf, het beleid is niet gewijzigd. Het beleid geldt onverkort. Dus ik denk ook dat het wat overbodig is om de burgers daarover te informeren dat er geen beleidswijziging is. Het beleid waar uw vraag op staat.
Het beleid geldt onverkort. Okay.
De financiële verordening. Kan het college aangeven wel of duidelijk is welke delen toegepast worden en welke niet gebeurt dat? Alle relevante onderdelen uit de verordening worden toegepast. En dat gebeurt zeker niet at random, als u daarmee bedoelt dat dat naar willekeur gebeurt. Dat zou een van de meest ernstige fouten kunnen zijn die we ons kunnen voorstellen. Nee, dat gebeurt inhoudelijk na afweging. Stel dat het beleid weer gewijzigd wordt, het wordt dus niet gewijzigd. Kan dat nog een inleiding verder bij het gebouw? Dat is een belangrijke vraag, die heeft de heer Heukens ook gesteld. Dat is natuurlijk de kern waar het om draait. Waarom de verbouwing van het gemeentehuis onder de noemer nieuwbouw valt. Er zijn een aantal redenen voor te noemen. In de eerste plaats omdat we op grond van een wetgeving een financiële verordening moeten hebben die aangeeft hoe de gemeente omgaat met afschrijvingen, met investeringen en afschrijvingen en afschrijftermijnen. Een afschrijftermijn is in principe gebaseerd op de gebruiksduur van de investering. En die gebruiksduur die kan verschillend zijn, vandaar dat er ook in de verordeningen verschillende afschrijftermijnen worden gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt in de verordening tussen nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Zoals dat zo vaak gaat en zoals u eigenlijk ook in een van uw vragen suggereert, moet je in een concrete situatie afvragen van welk onderdeel van de verordening je gebruik wil maken. En dat doe je dan niet ad random. Dus je neemt niet het eerste de beste wat je tegenkomt, maar je gaat nadenken wat je moet doen. En we hebben altijd gezegd dat tussen het nulscenario en de renovatie van dit gemeentehuis fundamentele verschillen bestaan. In het nulscenario, ik zou wat dat bedrijf willen verwijzen naar het specifieke rapport wat erover uitgebracht wordt, wordt op allerlei voorbeelden aangegeven dat daar op een minimaal niveau verbouwd wordt. Dat aan allerlei eisen niet wordt voldaan die we heden ten dagen stellen aan gebouwen. En dat het om investeringen gaat waarvan je aan moet nemen dat die binnen een korte termijn geheel moeten worden vervangen en afgeschreven zijn. Dan in geval van dit gebouw, want in dit geval gaan we ervan uit dat het gebouw volledig wordt gestript op andere onderdelen die niet meer bruikbaar zijn. En dat daar allemaal nieuw materiaal voor in de plaats komt, waarmee dit gebouw in de ogen van onze bouwkundige adviseurs en ook ambtelijk advies en ook naar de mening van het college zich laat vergelijken met nieuwbouw. Vandaar dat daar dus een afschrijftermijn van 40 jaar voor geldt.
Record van lange zin is dit. Een interruptie, de heer Heukels.
Ja, het is altijd lastig een interruptie in een zin met 1400 bijzinnen te moeten gaan doen. Maar dit geheel terzijde. En dit gaat op technisch punt.
Anders worden we onderbroken.
Ik hoorde u dus straks zeggen dat u had het over de gebruiksduur. Bedoelt u daarmee te zeggen dat de verordening waarin staat nieuwbouw 40 jaar en vernieuwbouw 25 jaar, dat die niet gebaseerd is op de gebruiksduur die u er straks zei? Dat is één punt. En u heeft een heel verhaal over nieuwbouw, maar wat verstaat het college dan onder renovatie? Dat zijn twee dingen die ik eigenlijk midden in uw verhaal van 1500 bijzinnen graag had willen stellen.
Ja, ik vind het goed dat we eerst deze vraag doen en dan kom ik even bij u. Ja, wethouder Kokker.
Ja, voorzitter, maar ik heb nog een aantal vragen staan. Wilt u dat ik eerst...
Daarna kunt u uw betoog vervolgen.
Dat is wel heel verwarrend voor mij.
Ja, dat kunt u baas.
Moet ik eerst vragen. In ieder geval is het zo dat we gezegd hebben dat wat er in dit gebouw... Dat hebben wij niet bedacht. Dat zijn bouwkundige adviseurs van faam en naam die gewend zijn in dit soort processen te werken. Die hebben ons gewezen op het feit dat de aanpak van dit gebouw overeenkomt met eigenlijk het helemaal vernieuwen van dit gebouw. Tenzij u een aanbeveling doet om ook de façade van dit gebouw nog af te breken. Omdat u het niet nieuw genoeg vindt. Maar...
Ja, meneer Heukels, wilt u daarop reageren?
Ik had de vraag wat het college vond onder het begrip renovatie verstond. En ik vroeg u hoe u de verhouding tussen ziet, tussen wat u zei, dat het college voor de afschrijving de gebruiksduur hanteerde. Hoe u dat zag ten opzichte van de verordening waarin nadrukkelijk dat staat.
Ja. Ik wethouder.
Misschien vergeten namelijk vanuit
even. Nee, dat had u wel gezegd.
Maar ik heb dus aangegeven waarom, want ik moet dat even dat stapje eerst maken om te definiëren wat nieuwbouw is. Wat hier gebeurt, komt dus overeen met nieuwbouw. En wat er in het nulscenario gebeurt bij die andere gebouwen, dat kan je schalen onder de noeming renovatie. Dat is een veel beperktere verandering in het gebouw, waarbij je minder fundamenteel ingrijpt in de structuur van het gebouw, veel meer laat zitten en alleen het hoognodige vervangt, zodat je er weer een paar jaar mee verder kan. Terwijl de investering in dit gebouw erop bedoeld is, dat je er 40 jaar of langer mee door kan gaan. Dan bij de vraag over...
Nou, als u de vraag van de heer Heukels heeft beantwoord, dan heeft mevrouw Wolf nog een interruptie. Maar ik geloof dat u nog niet helemaal klaar was. Nee, het was nog niet klaar, dat geloof ik ook.
Dan kom ik bij uw vraag. De hele afschrijfsystematiek is gebaseerd op gebruiksduur van de investering.
Nee.
Geen antwoord op mijn vraag. Dat is de stelling van het college. Maar mijn vraag was, hoe verhoudt zich dat tot de verordening? Waarin duidelijk dat staat. Dat was mijn vraag.
Ja, de wethouder.
Nee, maar daarmee zeg ik dus dat de afschrijftermijnen, de hele lijst die onder paragraaf 3 artikel 6 staat, waarin gedifferentieerd wordt naar afschrijftermijn, gebaseerd is op de desbetreffende gebruiksduur van de investering. Dus er is al die investeringen die er staan, daar is over nagedacht, hoe lang kan ik daar gebruik van maken? En afhankelijk van die gebruiksduur is in de verordening vastgesteld wat de afschrijftermijn is. En u heeft dat als raad besloten, u heeft gezegd, wij zijn het ermee eens, zo moet u het doen, gaat uw gang.
Dan een interruptie van mevrouw Wolf.
Ja, ik zit een beetje met... maar dat kan aan mij liggen, dat ik de woorden van de wethouder vaak echt letterlijk neem. En ik zou willen vragen of hij heel goed op de woorden wil letten. Want als u bijvoorbeeld zegt van de adviseurs hebben gezegd dat er sprake is van totale vernieuwing van het gebouw. Ja, dat is dus renovatie, volgens mij. En als u zegt op een antwoord van de vraag of alle verordeningen nog gelden, dan zegt u integraal en gehandhaafd worden, zegt u alle relevante onderdelen worden toegepast. Daar heb ik wat moeite mee, want dat is nou net de kern van de vraag. Ik vind namelijk dat verordeningen gewoon moeten worden toegepast. En u zegt dan als argument nog erbij van we kijken inhoudelijk en we maken een afweging. Dat vind ik dus ook vreemd. Als je een verordening, pas je toe of pas je niet toe. En als je hem niet toepast, dan moet je hem niet hebben. Dus volgens mij is het goed als de wethouder heel zuiver gaat formuleren.
Wethouder.
Ik doe mijn uiterste best, mevrouw Wolf. Ik heb aangegeven dat de ingreep in dit gebouw zo ver gaat dat het gelijk wordt gesteld met nieuwbouw. En vandaar dat daar een afschrijftermijn van 40 jaar aan verbonden is.
Mag ik nog één keer bij interruptie? Dat geldt ook voor de technische installaties?
Ja, geldt ook voor de technische installaties. Dat geldt voor de totale investering. Nee, dat is niet vreemd. Dat lijkt vreemd, maar dat is het niet.
De wethouder gaat verder.
En als ik u dat uit ga leggen, dan komt u erachter dat het niet zo is. Maar zo heeft u het wel besloten. En als u dat vreemd vindt, dan...
De wethouder is gewoon een antwoord aan het formuleren en daarna heeft u echt de kans.
Het geldt voor de totale investering. En dat is ook helemaal niet bezwaarlijk en ook niet erg. En dat maakt ook helemaal niet uit en dat is ook heel normaal en heel te doen gebruikelijk. Kan ook anders, maar hier is voor die methodiek gekozen. En dan nog even uw opmerking met betrekking tot alle relevante onderdelen. Ja, je kan natuurlijk, het is natuurlijk onzin om als je een bepaalde casus hebt en die valt onder een bepaalde verordening, om niet relevante onderdelen uit die verordening op die casus toe te passen. Dus je past alleen die onderdelen uit de verordening toe die relevant zijn in relatie tot die casus. Ik bedoel, wat wilt u nog duidelijker dan dat van mij horen?
Ga verder.
Goed, ik ga verder. Dan...
Even in één verhelderende vraag stellen voordat de wethouder begint. Ja, nou, dat mag.
Ja, dan kom ik even...
Mag even meer... Ja, maar dat mag. Een korte vraag. Heeft u in de gaten dat u net mij in uw beantwoording gelijk hebt gegeven?
Meneer Heuks, u weet dat ik dat met genoegen doe.
En de wethouder gaat nu verder.
Dan kom ik terug bij uw opmerking over nieuwbaar arrest van omzetbelasting. Ik moet u toch echt ten stelligste tegenspreken. Ik vind het heel knap dat u een arrest hebt gevonden waarin sprake is van nieuwbouw. Maar het begrip nieuwbouw, wat daar wordt opgevoerd, is aan de orde in relatie tot de vraag of er wel of geen sprake is van omzetbelasting. Dat is een fiscaal vraagstuk wat hier niet aan de orde is. En onze juristen vonden dat al niet relevant, dat arrest. En de accountant vindt dat al helemaal niet. En ik denk ook niet dat we dat arrest hierbij moeten betrekken. Bij ons weten zijn er geen arresten bekend die in relatie tot het vraagstuk waar we voor staan relevant zijn. De enige relevantie is dat het BBV gemeentebesturen voorschrijft om een financiële verordening te hebben. Die hebben we. Daar staat iets in over investeringen en afschrijftermijnen. En we hebben u voorgesteld conform die verordeningen besluit te nemen. Dat besluit is genomen hier in de Raad. Dat besluit is hier genomen. Voor de goede orde, we zijn dus bezig om te herkauwen iets wat hier al een keer besloten is. Voor ieders goede begrip. Dan had u het nog over of we verordeningen naast ons neerleggen of anders moeten toepassen. Nee, we passen alle verordeningen toe die binnen de gemeente Bloemendaal zijn en betrekking hebben op de casus. En we passen die onderdelen uit de desbetreffende verordening toe die op de desbetreffende situatie van toepassing zijn. Maken daarbij de inhoudelijke afwegingen die noodzakelijk zijn en nemen dan een besluit. Daarbij wordt niet met twee maten gemeten en we houden ons aan de verordening. En we volgen daarin de verordening die kent de accountant. En de accountant, de afschrijftermijn is een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het bestuur neemt een beslissing over de gebruiksduur van een investering en de daarbij behorende afschrijftermijn. Die zijn opgenomen in de verordening. We handelen conform de verordening. De accountant bevestigt de juistheid van die werkwijze. En de provincie stelt zich op het standpunt dat als de accountant ermee eens is, dan hoort u van ons geen bezwaren. En u moet zich realiseren dat een provincie en accountant toezichthouder zijn die in principe het beleid van een gemeente controleren nadat de besluiten zijn genomen. En dat zijn geen consultants die je op elk onderdeel kan bevragen wat ze ervan vinden. En het zou ook een zwakke indruk maken als je als gemeente op elk onderdeel mij gaat vragen, wilt u mijn hand vasthouden en wat moeten we doen? Ik denk dat we in dit geval voldoende ondersteund worden door onze eigen adviseurs en ook door het besluit van de Raad om te weten waar we het over hebben. Dank u wel, voorzitter.
Dan geef ik het woord tweede termijn aan mevrouw Wolf, Partij van de Arbeid.
Ik was net met wat wilde bestuurlijke ideeën. Het antwoord van het college leidt voor mij eigenlijk alleen maar weer naar de laatste vraag die we al gesteld hadden. Volgens mij, Volgens de PvdA-fractie is hier sprake van renovatie. Dat is ons verhaal, dat hebben we de vorige keer ook gehouden. Nu is er een nieuw feit aan de orde, weer de brief van de accountant. Vandaar dat we het nu weer aan de orde stellen. Het is niet een nakouwen van de vorige keer. Maar ieder nieuw feit zullen wij aangrijpen om er weer op terug te komen. Dus dat kan nog wel een aantal keren gebeuren. Maar die laatste vraag is, volgens mij is het datgene wat er in het besluit staat in strijd met de financiële verordening. Wij denken dus dat de financiële verordening dan moet worden aangepast. Dat het college een voorstel zou moeten doen om de financiële verordening aan te passen. Zodat het beleid wel conform de financiële verordening is. Dat is overigens wel gelegenheidswetgeving, maar dat zou kunnen dan ligt in lijn met datgene. Daar zullen wij nooit voor zijn natuurlijk, maar wel in lijn met datgene wat het college doet. En anders denk ik eigenlijk dat je wel eens zou kunnen gaan denken om het besluit ter vernietiging voor te dragen, omdat het in strijd is met de financiële verordening.
Heer Heukels, die Brabloem.
Ja, dank. Ik vroeg de wethouder of hij het met me eens was dat hij in feite mij gelijk geeft met ons standpunt. Wat zei de wethouder namelijk over, ik vroeg het spanningsveld tussen het gebruiksafrekenen en de verordening. En toen zei hij dat al deze elementen die zo in onze verordening staan, daar in artikel 6, gebaseerd zijn op de gebruikstermijn. En toen dacht ik, renovatie, daar staat 25 jaar voor. Als wij hier nu het gebouw ietsjes minder renoveren, bij wijze van spreken, ik weet niet waar die grens ligt, maar laten we zeggen, het dak niet erop, het extra dak erop, dan betekent ineens dat wij vinden dat die hele verbouwing, van binnen enorm, dat die maar 25 jaar gebruikt kan worden. Dat is merkwaardig. Dat is een merkwaardige conclusie. Dus als we het dak erop zetten, dan ineens kan de binnenbouw ineens 40 jaar mee. Dat is de redenering van de wethouder. Die zei dat daarnet. Expliciet, kunt het nalezen mevrouw Jeltes, of nakijken. De wethouder zei dat de verordening, de 25 en de 40 jaar, luister maar wat de wethouder net zei, is gebaseerd op het gebruik. Dus als wij vinden dat renovatie hier plaatsvindt, dan is het ineens, en het is een mindere, en de wethouder heeft zelf dat ook aangegeven, dat het betekent dus dat je in mijn ogen de verordening gaat interpreteren naar zoals het je het beste uitkomt. En dat vind ik een verkeerde gang van zaken. We moeten zuiver daarin zijn, we moeten heel simpel zeggen als raad, wat verstaan wij onder nieuwbouw, hoe ver gaat dat, en wat verstaan we onder renovatie? Dat staat niet expliciet in de verordening, maar dat is de crux waar het om draait. Wanneer spreken we nog daarvan en wanneer spreken we dat? En dat is niet het gebruiksgedeelte. Dat wilde ik aangeven. Ik wil, omdat ik dus straks mijn... krijg ik nog een derde termijn? Nee, dan ga ik die motie voorlezen. Wij willen een motie indienen op dit punt. Het is een heel verhaal. Kan de voorzitter hem voorlezen? Het gaat er niet van mijn tijd af.
Ja, maar ik lees alleen het dictum voor.
Pardon?
Ik lees alleen het dictum voor.
U mag geen het hele dictum voorlezen.
Hè?
Ik zal hem tekenen.
Ja.
Ja, dat is nou dicht hier, maar.
Ik hoop dat de bode u geen broodroop beticht.
Ik wil er nog één korte toevoeging aan geven.
Ja,
dat de argumenten die ik net aangevoerd zijn, grosso modo, ik neem aan dat de voorzitter uitlegt wat dat betekent, net zoals met Ed Rendon ook, grosso modo die argumenten ook in de motie als onderbouwing liggen voor de motie zelf.
Verheug me erin u en de raad te kunnen informeren dat de term grosso modo een staande Nederlandse uitdrukking is. Dan leden van de raad, de motie van de zijde van Liberaal Bloemendaal heeft als dictum en verzoekt het college 1. Bij de afschrijving van het gebouw van het gerenoveerde gemeentehuis een termijn van 25 jaar toe te passen op grond van de verordening financieel beheer Bloemendaal 2012 en bij de afschrijving van de installaties in het gerenoveerde gemeentehuis een termijn van 15 jaar toe te passen op grond van de verordening financieel beheer Bloemendaal 2012. De motie maakt deel uit van de beraadslaging en heeft het kenmerk 1. En daarmee is uw tweede termijn bijgedragen. En vraag ik andere leden van de raad of zij bij het woord willen voeren. Mevrouw Zoeteman, CDA. Wilt u ook ingaan op de motie?
Ja, dat wil ik ook. Ja, dat zal ik doen in mijn betoog. Ja. Waar gaat het nou eigenlijk over? Er zijn heel veel vragen gesteld en die vragen hebben allemaal met één onderwerp te maken, namelijk de afschrijvingstermijn. En waarom is die afschrijvingstermijn in dit dossier gemeentelijke huisvesting nou zo belangrijk? Omdat, wanneer we die afschrijvingstermijn van 40 jaar kunnen hanteren, de begroting van Bloemendaal in evenwicht blijft en we de OZB voor onze burgers niet hoeven te verhogen. Nou, dat willen we allemaal wel. Dus op zich is het een belangrijk onderwerp. Het is ook dus een onderwerp, dat hebben we al gezien in de afgelopen deel van deze vergadering, waar je heel veel vragen over kunt stellen. Het is een van de redenen ook waarom de CDA-fractie wethouder Kokke afgelopen maandag heeft uitgenodigd bij haar fractievergadering om ze even rustig verhelderende vragen te kunnen stellen. Nou, dat was een prettig gesprek. Liberaal Bloemendaal was daar ook bij aanwezig. Er zijn heel wat verhelderende vragen gewisseld. En dat betekent ook dat wij als fractie ook weer eens in de gelegenheid komen op ons standpunt en onze eigen vragen weer eens te kunnen formuleren. We hebben het gehad over de financiële verordening. Een verordening die geldt tussen raad en college. Een verordening die indirect ook werking heeft voor derden. Maar het is een verordening die met name iets bepaalt over hoe raad en college met elkaar omgaan. We hebben het gehad over de termen nieuwbouw, renovatie. We zijn ook de termen vernieuwbouw tegengekomen. Er zijn heel veel termen. En waarom is het nou zo van belang hoe je die termen interpreteert? Maar met name, welk orgaan is bevoegd om die termen in te vullen? En in deze casus, welk orgaan geeft uiteindelijk de doorslag? Ja, welk orgaan, welk forum, welke instelling, wie geeft de doorslag? Ja, wij kunnen daar als raad heel veel van vinden. We kunnen daar als college ook heel veel van vinden. We kunnen daar samen een standpunt over hebben. Maar uiteindelijk is het de provincie Noord-Holland die onze begroting controleert en dat goedkeurt. Dus wat is nou eigenlijk belangrijk? Volgens onze fractie is het belangrijk hoe de provincie hier uiteindelijk over denkt. En wanneer kan de provincie zich een oordeel vormen als er een redelijk zicht is op hoe het plaatje er uiteindelijk zou gaan uitzien? Want ja, we kunnen nog heel veel bedenken, zoals de heer Heukels ook net aangaf. Onze fractie wil heel graag van het college dat deze casus, zodra we in de fase zijn dat het definitief ontwerp meer vorm krijgt, die casus één op één voorlegt aan de provincie en dan ook een schriftelijke reactie vraagt aan de provincie over welke afschrijvingstermijn de gemeente Bloemendaal mag hanteren. Dat is een soort van vooroverleg wat je ook als burger met de fiscus kunt doen. En voordat dat probleem, voordat die vraag afdoende is beantwoord, houdt onze fractie een voorbehoud voor wat betreft de definitieve besluitvorming. Dan kom ik terug op de motie. Ik vind de motie heel gedetailleerd. Hij bevat heel veel verschillende onderwerpen, heel veel ideeën. En dat begrijp ik ook wel gelet op het onderwerp. Maar de motie wordt daardoor in feite een amendement. En onze fractie heeft deze lijn gekozen. Namelijk duidelijkheid krijgen gewoon van het toezichthoudend orgaan en naar aanleiding van die duidelijkheid je uiteindelijke beslissing nemen. Dus dat betekent dat we aan deze motie denk ik geen behoefte hebben, maar omdat ik zojuist een nieuw fractielid heb gekregen, wil ik u wel vragen of ik heel kort even mag schorsen, als u bereid bent om op mijn verzoek straks heel kort even te schorsen voordat we tot besluitvorming over de motie overgaan. Dank u wel.
Misschien moet u er maar even aan herinneren, maar laten we aan het einde van deze termijn even schorsen. Maar misschien moet u me nog even herinneren.
Dat zal ik doen.
Meneer Boeijink, GVD.
Voorzitter, in de brief van het college geeft het college uitstekend, denk ik, weer waar we staan. Er is in juli 2010 is er een besluit gevallen. In de zin van, in dat besluit staat precies hoe eigenlijk deze raad heeft besloten de verschillende opties die toen gepresenteerd zijn, moeten beoordeeld worden. En de nul optie is beoordeeld als een voldoende aan het bouwbesluit 25 jaar afschrijving. En de totale verandering die hier gaat spelen, en of dat nou een verbouwing of een vernieuwing of een nieuwbouw of hoe je het wil noemen, de renovatie, die heeft duidelijk tot doel om dit gebouw voor hele lange termijn weer geschikt te maken voor gebruik. En daar is de Raad mee akkoord gegaan. De Raad is akkoord gegaan toen, op dat moment met dat besluit. En heeft die vraag zich verder ook niet gesteld of we nou moesten zien of die 25 jaar en die 40 jaar en de termen die daarbij gehanteerd zijn, of die nou ter discussie stonden. Die stonden niet ter discussie, want de termen kwamen per slotverrekening voort uit bouwtechnische overwegingen. Dit heeft het college niet bedacht, hebben wij als raad niet bedacht, maar deskundigen die hebben gezegd, dit is de situatie zoals wij als deskundigen ernaar kijken. En volgens mij heeft het college dat ook gezegd.
Interruptie, mevrouw Soeterman.
Ik denk wel dat we in deze raad met elkaar mogen constateren dat die vragen over de afschrijvingstermijn wel continu door dit dossier lopen.
De heer Boeing.
Hij is de vraag over de afschrijving is gecreëerd door de heer Heukels. En er zijn prima vragen verder. Ik bedoel, daar kun je gewoon een goede discussie op voeren. Daar is niks mis mee. Maar we hebben in 2010 al gezegd, feitelijk, vanuit een deskundigheid die aangedragen is. Niet wij hebben dat niet bepaald. De college heeft dat niet bepaald. De wethouder heeft niet op zijn namiddag gedacht, wat ga ik doen? Nee, de deskundigen hebben gezegd, deze verbouwing die we hier plannen in dit gemeentehuis is zodanig van vorm dat je dat moet gelijk zien als nieuwbouw. Dat is één. Het tweede punt is dat, wat is nou de werkelijkheid? De werkelijkheid is dat dit pand volledig gestript gaat worden. Alles gaat eruit. Dak gaat eraf. Vloer gaan eruit. Ramen worden eruit gehaald. Eigenlijk blijft het betonnen karkas over. En zelfs daar moet nog aan verbeterd worden, omdat ook het betonnen karkas moet verbeterd worden. En feitelijk is het dus ook gewoon zo dat het pand wat dan gecreëerd wordt inderdaad een gebruikswaarde heeft die ruim over de 40 jaar is. Per slotverrekening is dit pand gebouwd in de 60 jaar en is nu 50 jaar in gebruik. En vanzelfsprekend heeft het op dit moment nog steeds actuele gebruikswaarde. Dus er is geen gekke redenatie om te denken dat het pand ook na 40 jaar nog steeds gebruikt zal kunnen worden. Dus dat is geen discussiepunt. Het derde waar het om draait is dat de BBV nadrukkelijk het uitgangspunt kiest hoe je met afschrijvingstermijn moet zien. In de inleiding van de BBV staat zeer verhelderend, de BBV gaat uit van de reële gebruiksduur van Activa. Dat heeft deze gemeente niet bedacht, hè. De BBV is de wetgeving, die heeft de Tweede Kamer bedacht. En die zegt dat we moeten uitgaan van de reële gebruiksduur van Activa. En vervolgens is er een invulling zoals deskundigen, feitelijk die in die onderwerpen zich verdiept hebben, zeggen wat dan daarbij een redelijke termijn is. Dus de discussie 25 jaar of 40 jaar gaat niet over de vraag hoe moet ik dit in interpretatie doen. De vraag is, wat is de reële gebruiksduur van deze Activa die gaat ontstaan? En daar hebben we net antwoord op gegeven, namelijk dat deze zodanig wordt verbouwd wordt dat we op zijn minst kunnen verwachten dat het meer dan 40 jaar is.
Interruptie van mevrouw Wolf.
Ja, ik heb de BBV niet voor me, maar zou misschien gezegd, staat er ook iets in over technische installaties? Hoeveel jaar daarvoor staat? Of staat er ook 40 jaar?
Ja, als u een separate de definitie over zoals hier in dit tabelletje in ons eigen verordening wordt genoemd. In de BBV zelf staat niet in wat de termijnen moeten zijn. De BBV zegt, u gaat uit van de reële gebruiksduur van Activa. Die zegt niet, het is 15 jaar of 30 jaar of 50 jaar. Zo hebben wij met elkaar bedacht dat de hoofd- en de mini-gemalen in drainagepompen bouwkundig 45 jaar meegaan en elektrisch 15 jaar. Nou, prima hebben we dat bedacht. En zo hebben we meer van dit soort dingen bedacht. En als we nu praten over een verbouwing van dit gemeentehuis in de orde waar het wij nu over hebben, dan wordt het als één project gezien. Wordt niet het gesplitst in allerlei deelprojecten met verschillende aspecten ervan. Want de installatie, en ik ben niet helemaal deskundig, maar ik vermoed dat met de installatie niet bedoeld wordt de gasketel, maar wordt alle installatietechniek bedoeld. En van leidingwerk tot en met elektrische voorzieningen en alles wat erop zit. En dat is dus, en iedereen begrijpt dat, gaat langer meer dan 15 jaar. Want ook deze elektrische aansluiting in dit pand gaan er gelukkig al meer dan 40 jaar mee. Dus ik denk dat we hier een begripsdiscussie krijgen. En dan kom je gelijk tot het volgende punt. Als ik nog even een
interruptie
mag maken.
Interruptie van voorzitter. We gaan naar een nieuw punt. Ja.
Dat we dus feitelijk het hier over semantiek hebben. Want de semantiek is dat we proberen een verhaal te halen uit het tabelletje. En dan vervolgens als wij als onderkundigen gaan denken, hé, wat staat hier eigenlijk? Dat kunnen we beter weten. En volgens mij zegt het college heel tijd juist, nee, de deskundigen zeggen dat het zo is. En daarom moeten we die interpretatie hebben. En dat is de volgorde. En die hou ik dan ook graag aan. Daarmee kan ik dus ook die, ga ik die semantische discussie dus ook niet in die wordt voorgesteld.
Ja. De heer Heukels.
Meneer Kruiswijk was eerder met zijn vinger hoor. En daarna mevrouw Wolff en daarna pas ik. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik zag zijn hand eerder omhoog gaan.
Meneer Kruiswijk, GroenLinks.
Steeds naar de deskundigen. Maar in een tussenzin zegt u wel even van ja, die installaties die gaan wel meer dan 25 jaar mee. Maar er zijn tal van installaties waarvan ik weet, en deskundigen weten, dat de gebruikersduur, de economische levensduur, korter is dan 25 jaar. En nou is de redenering van het college, die zit in het totaal. Ik heb ook een afschrijvingstermijn van 40 jaar, maar dat is toch strijdig met het idee van de wethouder en van u. Dat moet worden afgeschreven op basis van die economische levensduur.
Ja, heer Boeink.
Nee, maar het middel daarvoor is dat je specifieke zaken, elektroapparaten bijvoorbeeld, die hebben een kortere levensduur, dat je daarvoor revisies plant en dat je daarvoor reservering doet om te zorgen dat die onderdelen van het gebouw op den duur binnen de periode dat het gebouw gepland is, gereviseerd kunnen worden, zodat zij uiteindelijk als geheel inderdaad mee kunnen. Dus daar wordt een onderhoudsplanning aan gehangen. Langer termijn wordt geld voor gereserveerd om dus, nou, misschien wel 15 jaar bijvoorbeeld, of 10 jaar of 17 jaar, een revisie te doen. Op het moment overigens dat het ook nodig is. Het wordt niet per definitie gereviseerd, het wordt gereviseerd op het moment dat het ook inderdaad gewenst is.
Dan interruptie van mevrouw Wolff.
Ik heb eigenlijk het idee dat er net door de heer Boeink is gezegd wat wij de hele tijd zeggen, dat het dus korter is. Als je zegt van er wordt een rekening gehouden met een kortere periode, ga je voor reserveren enzovoorts, dan betekent dus ook dat je de afschrijving in een kortere periode moet doen.
Heer Boeink.
Anders zou het heel vreemd zijn. Overigens, iets anders is dat ik vind de opmerking van de heer Boeink over deskundigen, vind ik een brevet van onvermogen voor de gemeenteraad en voor het college. Want als het zo is dat wij alles moeten accepteren wat deskundigen zeggen, dan kunnen we wel weggaan, denk ik. Want dan kunnen we gewoon vragen van schrijf een advies. Liefst niet aan de accountant, maar dan hoeven wij niet meer bijeen te komen. Wij zijn degene die de besluiten moeten nemen. En soms hebben we daar deskundigen voor nodig om ons een advies te geven. Het tweede punt was eigenlijk...
Ik geloof nu dat we de interruptieverschijnsel wel heel erg aan het opwekken zijn.
Nou, ik had nog een korte vraag. De heer Boeink zegt dat we, als je hier kijkt, zo rondom je, dan gaat het al meer dan 40 jaar mee. Ik zou eigenlijk dan willen vragen aan het college wat er de afgelopen 60 jaar is uitgegeven aan technische installaties in dit gemeentehuis en op welk moment.
De heer Boeink.
Was dat een interruptie naar mij toe?
Ja.
Nou, misschien een goede vraag voor het college, dus zullen we het dan maar daarbij houden. Volgens mij is het mechanisme dat als jij onderdelen hebt in een installatie die een bepaalde revisie verwacht om de zoveel tijd, dat je daar een reservering voor doet. Geeft gewoon groot onderhoudsreservering, heel gebruikelijke procedure en gelukkig doe je dat zo. De hele installatie gaat mee met de levensduur van het pand. Ik denk dat dat een heel reële voorstelling is.
En dan was er nog een interruptie.
Daarmee, voorzitter, heb ik eigenlijk mijn betoog afgerond.
Ja. Maar er is nog één interruptie van de heer Heukels.
Ja, ik hing ook al in de lucht. De hele installaties hier in dit pand vertegenwoordigen een waarde ongeveer een derde van de hele bouwkosten. Als we daar gaan van uitgaan. En we hebben in de verordening staan installaties afschrijven in 15 jaar. En we gaan ervan uit dat de gebruiksduur is, zegt de wethouder dus straks in zijn toelichting. Dat we dat in de verordening hebben overgenomen. Dat zou ik graag van de VVD eens willen zien. Hoe moeten we dat dan gaan inpassen? Moeten we dan een derde gaan rekening mee gaan houden, reserveringen gaan doen in de komende tijd? Vanwege dat die korte afschrijven, dus 15 jaar. Dat betekent over een derde moeten we dus nu al, of zodra we beginnen, gaan reserveren, extra geld gaan uit. Reserveren. Dat is mijn vraag.
Dat is hem.
Ik wil even weten hoe ze dat verhoudt.
Ja, meneer Boeink.
Ja, voorzitter, ik denk dat de heer Heukels het prima zegt. Het gaat over semantiek. Want hij haalt een element uit een tabel, denkt dat hij leest dat daar staat, installaties, dat zijn ook installaties in gebouwen, en opeens is dan 15 jaar van toepassing. Nee, dat is helemaal de situatie niet. De installatie in dit gebouw zal gewoon in doorsnee even lang meegaan als de 40 jaar die gepland staat. Er zijn onderdelen in zo'n installatie die gereviseerd moeten worden onder zoveel tijd. Daar wordt keurig netjes een groot onderhoud. Net zo goed dat je het glasraam stuk kan gaan, dat je ze nu dan om de zoveel tijd moet schilderen, dat je jij het dak misschien opnieuw moet bitumeren. Dat zijn hele gewone processen die je in die 40 jaar moet doen. En daar hoort gewoon een onderhoudsbudget voor te staan. En ook voor dit deel is er dus onderhoudsbudget nodig.
Daar mag ik dan een korte verhelderde vraag stellen?
Een laatste.
Wat verstaat de VVD dan in de verordening onder installaties die in 15 jaar moeten worden afgezet? Welke zijn dat dan en wat verstaat de VVD dan?
Ja, voorzitter, dat is een goede vraag aan het college. Die vraag
nee,
heb ik ook.
Ik vraag het aan u.
Ja, nou ja,
meneer Boeienk, u hebt de verordening vastgesteld.
Meneer Boeienk is het antwoord aan het formuleren.
Nee, meneer Boeienk heeft de verordening vastgesteld met de raad en niet het college. Nee,
meneer Boeienk.
Ja, voorzitter, dan kunt u zelf de vraag aan uzelf stellen, want u was erbij toen u de verordening heeft vastgesteld. Recent nog in november, als ik niet vergis. Dus zonder dat ik heel erg deskundig ben, ik kan begrijpen dat als u onder koptitel hebt machines, apparaten en installaties. En daar heb je parkeermeters staan en gereedschap en hulpmiddelen. En dan staat er vervolgens voorzieningen. En dan staat technische installatie gebouwen. Nou, dat kan best zijn dat daar elementen zijn die separaat worden gekocht op een gegeven moment. Omdat er een nieuwe functie moet gecreëerd worden. En dan moet er een apparaat worden gekocht. En op dat moment wordt dat apparaat toegevoegd aan het bestand. En dan wordt op dat moment daar een afschrijving voor gehanteerd. Maar als jij een groot gebouw in één keer gaat renoveren, dan ga je niet het hele gebouw opsplitsen in dat stukje gaat 5 jaar mee, dat stukje gaat 10 jaar mee, dat stukje gaat 15 jaar mee. Dat gebeurt natuurlijk niet, meneer Heukels.
Maar
allerlaatste keer.
Ja, nou ja, we mochten debat meer gaan uitlokken, meneer de voorzitter. En ik probeer een vraagstelling te doen. Nee. Ik hoor u renoveren zeggen. Ja. Maar waarom hebben wij dan in de verordening installaties apart genoemd als u die ineens gemakshalve wegduwt in het renoveren in de nieuwbouw?
Meneer Boeienk.
Ja, voorzitter, ik stel voor dat de heer Heukels de vraag zichzelf stelt, want hij was erbij toen hij voorstemde.
Ik dus vraag het aan u.
Als hij voorgestemd heeft, en dat heeft hij een antwoord aan zichzelf op dat punt. En anders hebben we met elkaar misschien een discussie te voeren wat wij dan hebben voorgestemd. Maar meneer Heukels moet niet doen alsof ik iets voorgestemd en meneer Heukels niet heeft voorgestemd. U heeft ook voorgestemd en daarmee heeft u voor uzelf dus die vraag behandeld. Anders zou u niet voorgestemd hebben, maar of niet?
Meneer de voorzitter, mag ik kort reageren?
Mevrouw Zoeterman, interruptie.
Dank u, meneer de voorzitter. Ik wil graag eens aan meneer Boeienk vragen wat hij vindt van ons voorstel om deze kwestie voor te leggen aan de provincie. Maar dan ook echt met schriftelijk antwoord.
Meneer Boeienk.
Ja, aan zich een interessante vraag. Maar ik denk dat de provincie controlerend is ten aanzien van of wij onze eigen verordeningen handhaven. En ons daar gedragen. En ik denk dus dat de provincie niet ons gaat helpen met de vraag van of wij de interpretatie die bouwkundig gedaan is, dat deze renovatie gezien moet worden als nieuwbouw, die bouwkundig, technisch bouwkundig inzicht gaat de provincie voor ons niet anders inzien dan we zelf al gedaan hebben. De provincie gaat geen bouwkundigen inhuren om vast te stellen wat deze bouwkundigen hier hebben vastgesteld, of de provincie dat anders zou zien met haar eigen bouwkundigen. Dat gaat denk ik niet gebeuren. En daar in die zin is die vraag dus niet zo. Denk ik, komt daar niet dat antwoord uit dat u daar in misschien
wel zoekt. Mevrouw Zoeterman, CDA.
Het gaat mij niet zozeer om de leer van het interpreteren, maar het gaat mij gewoon om de harde zekerheid. Wat wordt wel en niet toegestaan?
Boeienk.
Ja, voorzitter, maar wat wel of niet toegestaan is, dat zegt de BBV. De BBV zegt dat u de reële gebruiksduur is toegestaan. Dat is de wetgeving, reële gebruiksduur. En als wij begrijpen, en wij kunnen met onze eigen achtertuin bouwkennis, kunnen wij misschien wel begrijpen dat als je dit pand helemaal gaat renoveren, door het werkelijk helemaal te strippen, en dat alles wat nieuw wordt aangebracht, dan kunnen wij begrijpen, met elkaar misschien, en ik ben geen bouwdeskundige, maar ik kan me wel een heel goed beeld vormen bij die gedachtegang dat het pand dan wel langer dan 40 jaar meegaat. En dat is voor mij toch wel dan 99,9% voldoende zekerheid.
Mag ik een verhelderende vraag naar aanleiding van dit antwoord van meneer Boeienk op mevrouw Zoeterman?
Dat mag u.
Meneer Boeienk, als dat zo is met de provincie, dan kunt u toch gewoon het motie steunen, want u weet dan, u krijgt of gelijk, maar deert u helemaal niet. Ik begrijp niet dat u dan niet het CDA-idee steunt. Dan weet u wat eruit komt. Kijk, u krijgt of gelijk, of een antwoord. Dat kan toch geen kwaad voor de VVD?
Nou, geen kwaad voor de VVD. Het gaat niet om het standpunt zozeer of het iets kwaad doet of goed doet voor de VVD. Ik vind het een rare gedachtegang dat iets kwaad doet. Het gaat om dat wij vinden dat de gemeente moet in principe zelf goed snappen wat ze aan het doen zijn. Dat is uitstekend. Wij moeten inhoudelijk zelf weten waar we voor kiezen. En de procedure is dat de accountant daar vervolgens achteraf constateert of we ons aan gehouden hebben. Idem dito doet de provincie dat achteraf. En het is een rare situatie dat als wij in dit geval de provincie een oordeel gaan vellen, de volgende keer vragen wij een ander bureau een oordeel, alsof wij zelf niet in staat zijn om het juiste oordeel te vellen. Ik denk dat we dat prima kunnen. Zolang ik gevoel heb dat het college ook zich goed heeft laten ondersteunen door de juiste mensen daarin.
Een afrondende interruptie van mevrouw Zoetema.
Heel kort, een begroting kan achteraf door de provincie worden afgekeurd.
Dan wil meneer Boeing nog iets over de motie zeggen.
Ja, er wordt hier eenmaal gefluisterd dat de begroting afgekeurd door de provincie. Ik weet niet of dat ooit in mijn raadsledentijd, in ieder geval is dat niet gebeurd tot nu toe. Maar alles kan. De motie, ja, wij zien geen één nut in die motie. Dus wij volgen het college uitleg en dat lijkt ons prima uitleg.
Vraagt meneer Gutting het woord.
Ja. We kunnen op zijn minst constateren dat er een vraag is of die financiële verordening, wat daarin staat, nou wel of niet klopt met de situatie waarmee we zitten. Daar praten we over. En nou vind ik dat mevrouw Wolff eigenlijk iets gezegd heeft wat ik bijzonder aardig vind. Want zij zegt, ik attendeer de raad erop dat er mogelijk een tegenstelling is. Ze zegt, maar stel dat die er is of er is twijfel, dan is dat toch een probleem, want wij moeten aan de burger uitleggen dat wij met onze eigen verordeningen buitengewoon voorzichtig omgaan. En ook als die verordeningen betrekking hebben op anderen. Met andere woorden, het moet boven twijfel zijn dat wij het goed doen. En dan maakt ze vervolgens de opening, en die vind ik erg goed en daar wordt niet op ingegaan, dat ze zegt, zou het niet eens tijd zijn dat wij dus misschien dan toch een gebaar maken wat misschien niet zo elegant is door achteraf die financiële verordening bij te stellen, maar in ieder geval een overeenstemming brengt met de ideeën die we erover hebben, opdat we dan zuiver werken. Dan heb je weliswaar het verwijt achteraf misschien dat je hem bijstelt, maar in ieder geval heb je het gevoel dat dan de verordeningen waar je mee bezig bent, dat die met elkaar kloppen en dat je daar geen verwijt kan krijgen van wie dan ook. Ik wou alleen de opmerking maken dat als mevrouw Wolff die suggestie doet aan de raad, dat ik het jammer vind dat er door niemand en ook niet door de wethouder op in wordt gegaan, want ik vind dat toch een belangrijk element. Dank u.
Dank u wel. Ik kom bij mevrouw Van Stralen.
Mag ik een vraag stellen aan meneer Gutting?
Nou, ja. Ik wil wel een beetje de voortgang in het
betoog. Ja, maar meneer Gutting heeft het woord gekregen. Mag ik een interruptievraag stellen?
U mag het doen, maar...
Ik zal het kort houden. U kunt kort. Het kort houden altijd. Ja. Vindt u het terecht om achteraf een verordening aan te passen aan iets wat alleen ons ten gunste is?
Daarover heeft meneer Gutting zich al kwalitatief uitgelaten, hoor.
Of die ja, juist vindt.
Heeft hij echt al gezegd, hoor. Mevrouw Van Stralen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even ingaan op de verordening. Onze verordening voorziet heel duidelijk in waardering en afschrijving van de activa op basis van de economische levensduur. En voor de D66-fractie is dan van belang bij het bepalen van die afschrijvingstermijn voor dit bouwproject wat de levensduur van het gebouw is na de geplande ingrijpende verbouwing, vernieuwbouw, renovatie, hoe je het ook noemt. Want wij denken dat die levensduur dan vergelijkbaar is met nieuwbouw. En dat is het beslissende criterium om die afschrijvingstermijn op 40 jaar te zetten voor dit bouwproject. Ik denk ook dat het college ook al heeft beantwoord dat voor onderdelen binnen die investering die niet die lange periode van 40 jaar meegaan, dat daar inderdaad een onderhoudsbudget voor is gereserveerd. Dat het in de exploitatie gewoon is meegenomen. Dus dat inderdaad een installatie die na 15 jaar groot onderhoud nodig heeft, dat inderdaad ook in dit financiële plaatje zit. En daarom denken wij dat het plan zoals dat het nu ligt gewoon wel voldoet aan de verordening. En wij zien dan ook geen strijdigheid met die verordening. Nou, dat begrijpt u wel dat we niet kunnen instemmen met de motie van LB zoals die is voorgelegd.
Interruptie van de heer Kruiswijk. Nou ja, op het punt van de installaties blijft mij toch nog wel wat onduidelijk. Want stel nou een verwarmingsinstallatie. Het is niet zo dat er na 15 jaar groot onderhoud nodig is, maar na 15, 16, 17 jaar gewoon een volledige vervanging. En daarvoor hebben we die regels nou. Dus hoe denkt D66 daar dan over?
Mevrouw Van Stralen.
Ja, maar dan vervang je niet alle radiatoren, maar dan de ketel. En dat zit dus, de
ketel
dat
is
zit
wel
dus
duur,
wel
hè?
In het dus onderhoudsbudget.
De ketel is ook een investering.
Die ketel zit dus wel in het onderhoudsbudget.
U begrijpt het gewoon niet. Dat was uw bijdrage, mevrouw van Stralen. Dank u wel. Meneer Kruiswijk.
Ja, GroenLinks heeft het idee dat er heel veel herhaling is in de discussie. Want eigenlijk in wezen hebben we de discussie over de afschrijvingstermijn al gevoerd bij de besluitvorming over het ontwerp. Maar de Partij van de Arbeid en de Liberaal Bloemendaal die willen eigenlijk elk nieuw feit aangrijpen om discussies te herhalen. En dat wordt ook toegegeven. Dat vind ik dus een vervelende manier van politiek bedrijven. Een nieuw feit, ja, als dat van belang is voor de besluitvorming, maar dat valt in de ogen van GroenLinks reuze mee. En nou ja, anders creëren jullie wel nieuwe feiten en dan kom je er ook op terug. Het is wel zo dat de vraag van liberaal Bloemendaal geeft het college nou een andere interpretatie aan de verordening, waarin de afschrijvingstermijnen staan, dan de raad beantwoord moet worden en is namelijk nee. Want de raad heeft besloten. En wat mij betreft zal mijn stem niet anders zijn. Op één punt na, en dat is het punt van die installaties. Want ik heb bij de behandeling al gevraagd in de commissie van welke installaties zijn dat dan die eigenlijk een kortere afschrijvingstermijn moeten hebben. Het is maar een betrekkelijk klein deel van het bedrag. Dat is niet die 2 miljoen euro die de Partij van de Arbeid aanhaalt. Maar voor de precisie, en ik ben een van de preciezelingen in deze raad, vind ik dat dat gewoon afgezonderd hoort te worden en met een aparte termijn, afschrijvingstermijn, gepresenteerd had moeten worden. Misschien kan het nog gecorrigeerd worden. Ik ben daarvoor. Dus dat element in de motie van liberaal Bloemendaal, waarin dat staat, dat ene punt, dat wil ik steunen. Maar ja, die keuze wordt mij niet geboden. Daar zou ik zelf een amendement of een motie moeten maken daarover. Zou kunnen doen. Ik heb nog één punt dat ik wil noemen. Dat is, maakt deze discussie over die afschrijvingstermijn nou in wezen wat uit voor de besluitvorming? Mevrouw Soeterman van het CDA heeft daar iets over gezegd. Maar hoe dan ook, zullen de lasten van het nieuwe gemeentehuis, van het vernieuwde gemeentehuis, gedragen moeten worden. En in de besluitvorming die ik hier voor GroenLinks heb meegedaan, is het onderwerp afschrijvingstermijn echt ondergeschikt. Want ik heb in mijn redenering toch al gedacht over een korte termijn dan 40 jaar. Het is de totale business case en niet alleen het element afschrijvingstermijn daarin voor wat betreft de spreiding van de lasten. Dat is maar onderdeel van het hele besluit en niet beslissend. Beslissend is dat er een business case die is die over mij over een jaar of 25, 30 zegt van god, dat is een goede investering. Dat is beslissend en voor de rest vind ik het veel herhaling van discussie zoals al gezegd.
Jullie boeiende interruptie.
Ja, voorzitter. Is het misschien aan de Kruiswijk het idee dat wij aan het college vragen nog even uit te leggen hoe je nou dat element wat hier in die tabel staat over installatietechniek, dat even wordt toegelicht, hoe dat wordt gebruikt eigenlijk. Waarom het zo apart staat? Want daar is het denk ik onze verwarring over. Als je het separaat zo ziet staan, dan denk je, hey, installatie 15 jaar. Maar ik denk dat het op een andere manier hier bedoeld is. En dat wij dus een discussie voeren eigenlijk op zonder goed geïnformeerd te zijn. Ik denk dat dat wel een goed punt is, denk ik. Ik stel voor dat het voordragen aan het college.
Vroeg zijn een reactie, meneer Kruiswijk?
Ja, heel kort, eens.
Mevrouw Wolf.
Ja, ik ben wat verbaasd dat we aan het college gaan vragen om een verordening van de raad toe te lichten. Want het is toch een verordening die de raad heeft vastgesteld. Maar oké, dat vind alles best. Ik wil even richting de heer Kruiswijk zeggen dat de raad een aantal functies heeft. En twee daarvan proberen wij in ieder geval met dit punt hier aan de orde te stellen, namelijk de controlerende rol van de raad en de volksvertegenwoordigende rol van de raad. Er zijn een heleboel mensen in deze gemeente, en misschien zitten die niet in de achterban van GroenLinks, wel in mijn achterban, die bijvoorbeeld mij mails sturen op het moment dat de Brouwerskolkverkoop opeens in de naar buiten komt. Dan hebben mensen, maken zich zorgen, gaat dat toch door, enzovoort, enzovoort. En ik denk dat het een plicht is van ons als volksvertegenwoordigers om die geluiden ook hier te laten horen. Het kan niet zo zijn dat als de raad eenmaal een besluit genomen heeft, dat wij allemaal achterover moeten gaan hangen en moeten zeggen, de meerderheid heeft daar besloten. Het is onze plicht om dat aan de orde te blijven stellen op het moment dat er nieuwe zaken naar voren komen.
Meneer Kruiswijk, reactie.
Ja, daar heeft u natuurlijk helemaal gelijk in. Alleen maakt het uw mening anders? U stelt die punten de discussie en u blijft toch hetzelfde standpunt houden. Ik heb ook allemaal kritische mailtjes en vragen van mijn achterban. En ik leg het uit en ik probeer de mensen te overtuigen. En ik heb niet het idee dat u daarmee bezig bent.
Maar dan verandert de mening van de heer Kruiswijk toch ook niet? Nee. Want hij probeert ze te overtuigen. Nee. Waarom zou ik dan mijn mening moeten veranderen? Omdat de meerderheid van de raad dat besloten heeft? Zo werkt het niet in een democratie.
Reactie, meneer Kruiswijk?
Ja, u slaat terug. Ja, dat klopt. Ja. Daar heb ik niet van terug, maar het schiet dus niet op. Dan.
Ja, en dan kom ik bij mevrouw Zoeterman voor de schorsing. En daarna beantwoordt het college. En dan gaan we over tot besluitvorming over de motie, want er is dan geen termijn meer, hè? Ja, oké. Okay. Ik schors de vergadering voor 4, 5 minuten. Ja. Mag ik u vragen uw plaatsen te hernemen? Leden van de Raad. Ja. Ik heropen de vergadering. Mevrouw Zoeteman, die vroeg om een schorsing.
Dank u, daar ben ik natuurlijk ook dankbaar voor. We hebben goed overleg gehad.
U bent er helemaal uit. Dan ga ik het woord geven aan mevrouw de Kokker. Waar vraagt u om?
Ik vraag om omdat CDA zich net intern heeft teruggetrokken en ik het CDA niet kon bereiken, vraag ik om een schorsing voor overleg. En dat is waarschijnlijk iets langer dan 5 minuten, zal 10 minuten en een kwartier kunnen zijn. Mogelijk eerder, maar dan zijn we weer er terug.
Waarom wilt u graag schorsen?
Voor overleg. Ik heb een motie ingediend en ik wil graag over die motie overleg. Dat kan toch, dat moet ik toch.
Ja, gaat de Raad akkoord met de schorsing?
Ja, zo.
5 minuten?
Nee, ik zei. Ik vroeg iets
anders. Nee, maar ik vraag even, want het is wel. Gaat de Raad akkoord? Ja?
Belachelijk.
Ja. We schorsen voor 5, 7 minuten. Ja. Ik verzoek u uw plaats te hernemen. En ik geef het woord aan de heer Heukels omdat hij verzocht om een schorsing.
Dank, meneer de voorzitter. De motie die ik heb voorgesteld wordt gewijzigd. En in een duo-presentatie zal mevrouw Wolf de wijzigingen voorlezen.
Ja, mevrouw Wolf, Partij van de Arbeid.
Dank u wel. Dit betekent dat... Of hebben we dat al gezegd? Sorry. Constaterende dat blijft staan, de punten die daar staan... Dan wordt geschrapt alles wat staat onder overwegende dat. Alles wat staat onder van mening dat. En dan gaan we over naar het laatste deel. En daar komt te staan. Verklaard. Nou, ik maak... Ja, maar dan klopt mijn zinsopbouw niet meer. Dat het definitieve ontwerp voor de besluitvorming in de Raad hierover plaatsvindt... aan de provincie moet worden overlegd... met het verzoek een oordeel te geven op schrift... over de correctheid van de hierin gehanteerde afschrijvingstermijnen... en verzoekt het college voor de installaties een exploitatieoverzicht voor te leggen... voor de komende 40 jaar. Dus twee verzoeken.
Een totaal andere motie. Wilt u een accent noemen of zullen we die maar gewoon twee noemen? Volgens mij heet die gewoon twee, hè? Ja, dit is gewoon twee, jongens. Wilt u hem gemultipliceerd zien? Of heeft u hem al? Nee. Wilt u hem gewoon gemultipliceerd zien? Wat zegt u? Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Pardon?
Als er nu één exemplaar bij de griffie kan worden ingeleverd, dan ja, zou dat voldoende zijn.
En dan plakken we hem er straks in. Dus ja. We kunnen nu verder gaan met de beantwoording door het college tweede termijn. En daarna wil ik tot stemming overgaan. Tenzij ik heel heftige protesten hoor.
Dan trek ik bij deze de motie 1 in.
Wat zegt u?
Dan trek ik bij deze motie 1 in.
Ja, dat is wel heel zorgvuldig. Dank u wel.
Ja.
Ik geef het woord aan wethouder Kokken voor beantwoording.
Voorzitter, dank u wel. Ik zal kort antwoorden en voorkomen om in herhalingen te vervallen. Maar misschien toch goed dat ik nog een enkel punt even onderstreep. Ik zou in de eerste plaats zou ik nog eens ten stelligste ontkennen dat er wat betreft de keuze voor de afschrijftermijn van 40 jaar naar een doel toegeredeneerd is. Dat is absoluut niet aan de orde. Er is geanalyseerd wat inhoudelijk het verschil is tussen het opknappen van 5 gebouwen, wat je daarvoor krijgt, en dat kunt u teruglezen in de rapporten, en de gebruiksduur daarvan. En er is gekeken naar de renovatie van dit gebouw, wat in feite betekent een totale vernieuwing van dit gebouw en de daarbij behorende afschrijftermijn conform uw eigen financiële verordening. En we hebben daar dus niet met tweematig meten, we hebben juist heel zuiver in de leer daar gehandeld. In feite bestaat er ook geen verschil over de juistheid van die afschrijftermijn van 40 en 25 jaar. Want daar gaat de discussie helemaal niet om. Financiële specialisten zijn het erover eens dat dat correct is. Het is een bevoegdheid van het bestuur om de afschrijftermijn vast te stellen. Dat gebeurt op basis van de financiële verordening. We hebben dat voor u getoetst ten overvloede bij de accountant, die de juistheid daarvan bevestigt. We hebben er met de provincie over gesproken, die zich op het standpunt stelt dat als de accountant dat goed vindt en als dat in uw financiële verordening zit, dat het wat ons betreft ook akkoord is. Dus waarom zou je daar dan nog twijfels over willen zaaien? Dat kan alleen maar uit politieke overwegingen. Als je andere doelstellingen hebt of bedoelingen hebt dan het gewoon financieel correct regelen. En dit college staat voor een gedegen financieel beleid en heeft het zeer gedegen uitgezocht. En het college ontraadt u ook ten stelligste om een motie aan te nemen waarin u een suggestie opneemt om dit onderwerp verder bij de provincie aan de orde te stellen. De gemeente is autonoom in zijn eigen financiële verantwoording. En je zou toch wel je 3 keer achter je oren krabben als je als gemeente die autonomie die je hebt te galbe gaat gooien door vanuit je onzekerheid bij de provincie die helemaal geen rol daarin heeft te gaan vragen of het allemaal wel goed doet. Dat is bijna vragen om onder curatele gesteld te worden. Nou, dat zijn we helemaal niet van plan.
Dus ik ontraad u dat ten stelle. Wat ik u wel aanraad is dat wij uw besluit wat u hopelijk van de zomer gaat nemen, dat we dat verwerken in onze begroting en dat we de plannen met betrekking tot de huisvesting via de kanalen die daarvoor zijn aangewezen, namelijk de begroting, aan de provincie voorleggen en dat we op basis daarvan een uitspraak van de provincie vragen. En dan doen we gewoon wat we moeten doen. Ja, en iedereen die er verder politiek van wil maken, daar doe ik niet aan mee. En het is aan u om daarover te sluiten. En het college ontraadt u dan ook de motie die u voorgelegd wordt.
Ik stel hoogstens 1 interruptie per persoon toe. Meneer Heukels.
Begrijp ik het goed dat de wethouder eigenlijk bevreesd is voor de provincie vooraf? Want als de wethouder niet bevreesd is, word je namelijk ook niet onder curatele gesteld.
Wethouder. Voorzitter, ik ben regelmatig bevreesd. Soms kan ik ook niet slapen. Maar ik ben niet bevreesd om het aan de provincie te maar ik vind ten principale dat je dingen niet aan een hoger gezag moet voorleggen die je niet hebt voor te leggen en waar je zelf autonoom bent. Waarom ga je iets waar je autonoom aan bent aan een hoger gezag voorleggen? Terwijl we juist graag als gemeente autonoom willen zijn. En wij leggen gewoon de begroting voor. Nog een laatste opmerking, voorzitter. Ik heb wel een pleidooi gehoord om te differentiëren in die 40 jaar, wat overigens niet de bedoeling is. Maar ik heb geen pleidooi gehoord of een paralleliteit om dat ook met die 25 jaar te doen. Dus als je het hebt over twee maten, dan had ik daar toch wel een schijn van met twee maten meten.
Meneer Kruiswijk, GroenLinks.
Ja, ik zou van de wethouder nog willen weten wat hij denkt van het gevraagde exploitatieoverzicht. Dat is een andere vraag in de motie.
Het exploitatieoverzicht zullen we ook in het kader van de begroting aan u voorleggen. En het is zo dat het is heel te doen gebruikelijk dat je alle stichtingskosten in de investeringen opneemt. En dat je die afschrijft in een grosso modo termijn, mag ik dat zeggen. dat doe je ook met uw auto. Als u een auto koopt, dan schrijft u hem ook gewoon in 4, 5, 6 jaar. Dan gaat u ook niet zeggen, ja, die bougie die gaat wat langer mee of dat onderdeeltje gaat wat langer mee. Gaat u ook niet lopen differentiëren. Dan zegt u gewoon afschrijven in de termijn die ervoor staat. Zo gaat dat met investering. Dat is namelijk financieel management. Maar u gaat van financieel management, gaat u politiek maken. En daar is dit college erg op tegen. Dat doen we niet. En we zullen inderdaad in het kader van de begroting zullen we ook de exploitatielasten opnemen. En dan zullen we afhankelijk van de staat van onderhoud aangeven hoeveel we nodig hebben. Dat zal geëgaliseerd worden in de jaren. En er zal jaarlijks een vast bedrag in de begroting komen te staan. Waar afhankelijk van de noodzaak een beroep wordt gedaan om dat te dekken.
Van Wolf.
Ja, de opmerking van de wethouder vraagt erom dat daar een opmerking tegenover geplaatst wordt. Wij proberen juist te voorkomen dat de gemeente onder curatele gesteld wordt. Want op basis van onze berekeningen, en die komen uit met de cijfers van een collegestuk zelf, komen wij uit op een bedrag wat vele malen hoger is, of een stuk hoger is dan wat het college zelf hanteert. En wij willen graag weten dat de provincie daarmee akkoord gaat. Met de wijze van financieel management van het college, die volgens ons dus juist politiek ingestoken is.
Meneer Boeienk.
Ja, voorzitter, volgens mij heb ik nou goed begrepen dat het college zegt, zo gauw daar met een definitief plan komt, dan komt er op dat moment ook een hele duidelijke beeldvorming over hoe de begroting komende jaren eruit gaat zien, over lange termijn. En dan is dus feitelijk daarmee de opmerking van het CDA ook helemaal onderbouwd, want daar is de zorg. Die zorg is er, vanzelfsprekend. En dan is dus op dat moment het ook helder waar we precies aan toe zijn. En ik hoorde ook volgens mij dat u dan ook nog daar advies bij gaat vragen. Klopt dat?
Mag ik interrumperen?
U mag niet interrumperen. Want we zijn het debat aan het afronden.
Als u dit jaar een besluit neemt, dan gaan we volgend jaar bouwen. En het jaar erop gaan we afschrijven. Die kosten die zullen we dus na dat besluit van u van de zomer in de begroting van volgend jaar en de jaren erop moeten opnemen. Die begroting die leggen we voor aan de. Er is een meerjarenbegroting, die leggen we voor aan de provincie. En die zullen die begroting beoordelen. En
als we.
Niet halverwege de zin,
nee,
hè,
mevrouw Doetema. Nee.
Ja.
Voorzitter, ik plaats meteen een punt. Als mevrouw Soeterman het woord wil, dan plaats ik een punt.
Dank u, meneer de voorzitter. Dat waardeer ik. Ik hoor dan toch nog steeds die toetsing achteraf in plaats van die toetsing vooraf.
Nee, want het is de begroting over 2013, 14 en 15. Die moeten we voor het einde van het jaar indienen. En daar krijgen we, voordat we gaan beginnen aan de verbouw, krijgen we daar al dan niet een fiat van de provincie op.
Maar dan is het besluit.
Nee, de tweede keer vind ik niet goed in deze ronde. Ja. Daarmee kan de raad overgaan tot besluitvorming. Ja. Al dus. De raad sluit de beraadslaging over motie naar aanleiding van de interpellatie van de heer Heukels en mevrouw Wolf. Aan de orde is stemming over de motie 2. Wie van u heeft behoefte aan een stemverklaring? Nee, er is geen behoefte aan een stemverklaring. Mag ik vragen de voorstanders van de motie hun hand op te steken? Ik stel vast dat de motie is verworpen met de stemmen van Liberaal Bloemendaal, Partij van de Arbeid en het CDA daarvoor. Leden van de Raad, wij komen bij agenda punt 10b, de interpellatie van de Partij van de Arbeid in zaken Linnaeushof. Mag ik u het woord geven? We gaan het op dezelfde wijze doen, hè?
Ik geef toe, het is even omschakelen, maar dat kan deze raad wel hebben, denk ik, hè? Ja. Goed, ik heb u de vraagstelling heb ik al doorgestuurd en in grote lijnen kent u die al. Ik heb toch behoefte om nog een hele kleine toelichting in deze tekst aan te brengen. Namelijk, wat is nou het belang van deze speeltuin in de dorpskern Bennebroek? Dat belang gaat al terug vanaf de tijd dat we eigenlijk al bezig waren met samengaan met de gemeente Bloemendaal. En het aspect van die speeltuin, het behoud van de situatie zoals dat nu tot op dit moment is, was eigenlijk onderdeel al van de onderhandelingen tussen de beide colleges van burgemeester en wethouders. En het hele achtergrond daarvan was dat wij dat toen een tijd in de gemeenteraad van Bloemendaal, van Bennebroek, dan haalde ik die dingen omgekeerd door elkaar, eraan hechten dat wij de speeltuin in deze vorm zouden kunnen behouden tot in lengte vandaag. Niet alleen voor Bennebroek van belang, maar ook van de directe omgeving. Dus dat is de achtergrond van mijn bezorgdheid toen ik aan deze geruchten, toen ik dat vernam. En ik moet je ook zeggen, ik zal er in tweede termijn even wat gedetailleerder in zijn, wellicht als dat nodig is. Dit zijn geen beruchten die ik tijdens het normale kroegbezoek opdoe na twee pilsjes. Dit zijn echt serieuze zaken waren dat. Zowel in ondernemerskringen als daarbuiten bestaan in ieder geval sterke en serieus te nemen geruchten dat de grond van de Linnaeushof in Bennebroek, die nog niet zo lang geleden door de huidige eigenaar in eigendom is verklaren, door deze weer is doorverkocht. En naar verluid zou het gaan om een grotere ondernemer in de recreatiebranche. Als deze geruchten op waarheid berusten, en dan in welke privaatrechtelijk juridische constructie dan ook, dan zou zich dit verzetten tegen de geest van het terugkoopbeding in de verkoopovereenkomst. En bovendien is het in een eventuele nieuwe eigendomsconstructie niet ondenkbeeldig dat zich in deze speeltuin ongewenste ontwikkelingen voordoen, zoals die in ieder geval niet door de voormalige gemeente Bennebroek zijn bedoeld. Dan mijn vragen aan het college. Is het college op de hoogte van deze geruchten? Wat is de visie van het college op mogelijke ongewenste ontwikkelingen? En op welke wijze denkt het college deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld grotere en niet-mechanische speelconstructies, tegen te kunnen houden? Dank u wel.
Dank u wel. Minister Schel, ik geef het woord voor beantwoording aan wethouder Kok.
Voorzitter, dank u wel. Laat ik voorop stellen dat ik hoop dat de Linnaeushof nog tot een einde van jaren in zijn huidige opzet zal blijven bestaan en behouden blijven voor Bennebroek. En met name degenen die daar werk in vinden en alle andere mensen die er plezier van hebben. Het is inderdaad zo dat ook mij geruchten hebben bereikt dat er sprake zou zijn van vervreemding. De exploitant van de Linnaeushof heeft tegenover een ambtenaar verzekerd dat er nog geen sprake is van verkoop of doorverkoop. Wel heeft hij aangekondigd hierover een gesprek met het college te willen voeren. Daar was ook aanvankelijk een datum voor afgesproken. Maar de exploitant heeft aangegeven een nieuwe afspraak daarover te willen maken. En tot op heden heeft daar nog geen gesprek over plaatsgevonden. Wat betreft de mogelijke ongewenste ontwikkelingen is het natuurlijk zo dat de grond in eigendom is bij de huidige exploitant. Maar die zal zich ten alle tijde moeten houden aan het bestemmingsplan. En daar gaat u toevallig over. Het bestemmingsplan geeft op dit moment aan recreatieve doeleinden met de aanduiding recreatiepark. En dat betekent dat sportvelden of een evenementenhal of een zelfstandige horeca
zijn uitgesloten als functie op dat gebied.
Kan ik doorgaan?
Nou, ik stik.
Moet ik een punt zetten? Speeltoestellen mogen ook niet hoger zijn dan 10 meter, maar dat mag nu ook. Dat geeft maar een voorbeeld, geeft het huidige bestemmingsplan aan. Maar andere bouwwerken mogen bijvoorbeeld weer niet hoger zijn dan 3 meter. Met andere woorden, het huidige bestemmingsplan bepaalt de mogelijkheden en iets anders is niet aan de orde. En overigens heb ik op basis van die geruchten ook niet de indruk dat er wordt gekoerst op iets heel anders dan wat er nu is. Maar dat weet ik pas zeker als de eigenaar zich tot het college heeft gewend. Op het moment dat hij de tijd rijp vindt om daarover te praten. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Dan de heer Schelper, daar waar we het.
Dank u voor dit antwoord, waarvan me wel opvalt dat u de term nog gebruikt in relatie met die, dus dat het nog niet verkocht is, nog niet vervreemd is in ieder geval. En dat de exploitant, de eigenaar, dat die in ieder geval met het college wil overleggen erover. Dan wil ik toch iets concreter zijn waarom ik met deze vraagstelling ben gekomen. Natuurlijk ben ik niet over één nacht ijs gegaan en heb ik gekeken, kan ik tot waarheidsvinding komen? Nou, uiteraard heb ik ook met de eigenaar, heb ik zelf ook contact opgenomen. Ik was niet de enige, heb ook andere mensen hebben dat nog gedaan. Het blijkt, als je naar het handelsregister gaat kijken, dan zie je dat die BV, aan wie die grond verkocht is door de gemeente, dat die gewoon ook bestaat. Alleen, je ziet in hetzelfde overzicht in het handelsregister, zie je dat de beheersbv, de holding, dat die uit het register is weggehaald. Met andere woorden, ik ben niet zo'n superdeskundige op BV-gebied en dat soort zaken, maar ik kom dus tot de conclusie dat er dus wel degelijk iets aan de hand is. Je kunt dan een aantal constructies kun je dan bedenken. Je kunt denken van die BV die blijft gewoon bestaan. Dus we voldoen gewoon naar de letter van de wet van de koopovereenkomst. Maar waarschijnlijk is er iets gebeurd wat de eigendom van de BV betreft. En dan ga ik toch terug naar het. Dus kortom, dat gevaar van de vervreemding dat zit er dan wel in. Met andere woorden, dat er ontwikkeling kunnen plaatsvinden. Nu is dat echt een mechanische speeltuin. Ook met opzet is het ook zo gekozen. En dat is altijd in het overleg tussen het voormalige gemeentebestuur van Bennebroek en de eigenaar is dat eigenlijk bovengehouden. Dat voor ons een belangrijk punt was in ieder geval. Als je naar de statuten gaat kijken, naar die BV, dan zie je eigenlijk dat er behoorlijk ruim baan wordt gegeven aan datgene wat wij in ieder geval niet willen. En in de statuten staat bijvoorbeeld vermeld van onze doelstelling is om het exploiteren van een speeltuin, recreatiepark, in de meest brede zin van het woord. Dus ze kunnen wel degelijk kunnen zich de andere ontwikkelingen aandoen. Ik heb over hetzelfde punt heb ik overleg gehad met een aantal deskundigen op het gebied van contracten en dat soort zaken. En het eerste, hou je mond. En het eerste wat mij toen, dit was een notaris overigens. Het eerste wat mij toen zei is van wat vreemd dat je als je naar de verkoopovereenkomst kijkt, dan zie je inderdaad dat er een verkoopbeding daar is opgenomen. Maar daar staat bijvoorbeeld niets in over de aandelen van de BV. En wat mij verteld wordt, en ik heb het ook nagekeken, je zou ook kunnen zien van dat je een verkoopbeding opneemt over de aandelen van deze BV. Dat had gekund. Is in het koopovereenkomst is dat niet gebeurd in ieder geval. Dus dat bevreemde mij achteraf ook wel. Te meer omdat ik zag dat in de ambtelijke memo's toenertijd, toen dat bezig was, dat hele proces, dat er nou wel op werd gezinspeeld. Dat we in ieder geval de speeltuin zo willen houden zoals dat in de afspraken met Bennebroek ook zo bedoeld is. Dus het had kunnen gebeuren. Het is niet gebeurd, maar het had gekund. Ik ben ook nog verder gaan kijken nadat ik met de eigenaar contact genomen heb. Ik heb gezegd van ik wil graag weten wat speelt er. Helemaal niks over, ik ben de enige eigenaar. Toen ben ik gaan kijken naar meer gedetailleerd naar het bedrijfsprofiel. En dan zie je wel degelijk dat er meerdere soorten aandelen zijn. Dus er is gewoon meer, maar ik kan er moeilijk voor leugens. Dat is mijn taak ook niet, maar mijn taak is wel waarheidsvinding. Wat is er aan de hand in ieder geval? Dus kortom, mijn zorgen waren zodanig dat ik dacht van dat is voor mij ook de aanleiding om dat door middel van een interpretatie bij u aan te geven. Inderdaad stelt het bestemmingsplan ter plekke staat wel beperkingen, dat ben ik met u eens. Maar ja, 10 meter lucht in kun je ook een hoop herrie maken die we niet willen, bij wijze van spreken. Dus daar hechten we aan. Zeker omdat het gebied toch redelijk kwetsbaar is. Het is een cultuurhistorisch gegeven daar. En nou ja, ook dat is een van de onderdelen daarvan. Dus wij willen dat best op deze schaal houden. Ik ben in ieder geval blij dat dat, dat is voor mij een nieuw feit, dat het college met de eigenaar gaat overleggen. Wellicht zal u dan toch tot andere conclusies komen. Blijft mijn verdriet, maar dat is achteraf, dat er, dat terugkoopbeding toch niet wat meer is uitgebreid naar andere constructies. En nou ja, het enige wat ik kan doen is hopen dat dit verder in goede banen wordt, wordt geleid. Dat was het, dank u wel.
Dank u wel, meneer Schaal. Andere leden op dit punt? Meneer Brussaert.
Ja, in de gemeente Bennebroek is natuurlijk jaren gesproken over het verlengen van pachtovereenkomsten, dan wel verkoop van de gronden van de Linnaeushof aan de Linnaeushof. Hè. En dat heeft uiteindelijk zijn beslag gekregen in deze raadsperiode. We hebben toen als raad ingestemd met een verkoop, waarbij in het contract wel de mogelijkheid was van terugkoop. Dus op dat punt zou ik toch ook graag nader uitsluitsel willen van de wethouder. Hè, die terugkoopregeling is natuurlijk bedoeld geweest om greep te houden op die gronden. Niet alleen langs de weg van het bestemmingsplan, maar ook om een soort borgstelling om toch te kijken van de familie Grijpstra, die kent iedereen in Bennebroek, maar je weet nooit wat er voor in de plaats komt dan. Dus graag een toelichting inderdaad op de houdbaarheid van dat contract.
Dank u wel, meneer Brussaert. Andere leden? Ik geef het woord aan wethouder Kokke voor beantwoord.
Voorzitter, ik vind het volstrekt begrijpelijk dat er onder de raadsleden en met name diegenen die, maar dat hoeft helemaal niet, maar dat is toevallig zo uit Bennebroek komen, zich zorgen maken over roemers over de eventuele vervreemding, geruchten van de vervreemding van de linie.
Voorzitter, mag ik een kleine interruptie plaatsen? Dit is niet het feit dat...
Ja, dat mag u wel, maar niet halverwege in de zin van een wethouder. Gaat u gang.
Oh, maar dat is zo moeilijk te bepalen wanneer die ophoudt.
Lekker.
Maar in ieder geval...
Ik geef het wel aan.
Ik bedoel dat vriendelijk hoor, dat is heel vriendelijk.
Ik help u.
Ik had nog geen punt gezegd. Ja, nee, het gaat er niet om dat wij beide Bennebroekers zijn. Maar wij hebben in de voormalige gemeenteraad gezeten. Dus wij kennen het belang van Bennebroek in dat proces.
Nee.
De wethouder.
Nee, maar ik ken dat belang ook. Hij zat niet in de gemeenteraad van Bennebroek. Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Wat ik wil zeggen is, we moeten wel even hier niet te speculatief met elkaar gaan zitten praten over iets waarvan we niet weten wat er aan de hand is. Het gaat om een private onderneming en ik denk niet dat het aan de raad is om die private onderneming in een raadsvergadering zonder dat er stukken aan de grond liggen te gaan zitten fileren. Het is duidelijk dat er ontwikkelingen zijn. De eigenaar weet heel duidelijk dat ik daar met hem over wil praten. Maar hij heeft aangegeven dat hij dan wel in een positie moet zijn dat hij daarover wil praten. Hij kent heel goed het contract en het boetebeding wat erin staat. En daar zullen we hem ook aan houden. En wat er allemaal voor financieel constructies bedacht en geregeld worden, ja, daar kunnen we nu over speculeren. Maar ik zal toch moeten afwachten wat uiteindelijk wordt voorgelegd en of we daar wel of niet meer kunnen leven. Iets anders is, en daar weet ik al helemaal niks van, maar daar maak ik misschien nog wel minder bezorgd over, dat gaat over de continuïteit van de formule die er nu ligt. Maar om daar nu allemaal over te gaan speculeren zonder dat we de feiten kennen, lijkt me niet zo netjes ten opzichte van... Dat we bezorgd zijn en dat we de vinger aan de pols zullen houden, zullen we doen.
Daarmee is deze interpellatie tot een einde gekomen. En daarmee hebben we ook het einde van de agenda voor vandaag bereikt. Wat zegt u? Ja, is één ronde. Echt waar, hoor. Sterker nog, deden we bij de vorige interpellatie ook. Echt waar, hoor. Nee, die kans is geweest. Die hebben we gehad. Ja. Ja, want dan hoeft u niet daar boos over te zijn zo dadelijk, hè? Ja. Oké. En ik ben begonnen met het afsluiten van de raad. Ik wens u wel thuis. Ik nodig u echt deze keer expliciet er nog uit om mee naar beneden te gaan, om te klinken op de gezondheid van oud-collega mevrouw Verkijk en om nog nader kennis te maken met meneer Beuze. En ik... En jullie... en ik... volgende week is reces. Reces betekent voor politici nooit vakantie, dat weet ik wel. Maar ik hoop dat u allemaal even de kans neemt om in de loop van de volgende week uw hoofd één dag helemaal leeg te maken. En dan zie ik u na het reces weer terug. Wel thuis. De vergadering is gesloten.